Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Bas Sprangers.
Hey Tim, al het nieuws van de afgelopen weken verwacht je toch dat er misschien een keer wat minder te vertellen is over de wereld van Eftelingen?
Maar niets is minder waar, hè? We hebben weer een aardig draaiboekje bij elkaar weten te sprokkelen.
Absoluut, maar eerst een paar huishoudelijke mededelingen en dan beginnen we met een hele belangrijke, Tim. Want Kleine Boodschap is nu ook te beluisteren via YouTube en YouTube Music. Met name eigenlijk die laatste, dat is de reden dat we die stap hebben genomen. YouTube ondersteunt tegenwoordig ook podcasts. En dat is eigenlijk de vervanger voor wat Google Podcasts ooit was. Dat gebruikte jij toen, hè?
Ik gebruik het nog steeds. Het is nog steeds online en ik vind het nog steeds een hele gebruiksvriendelijke podcast-app.
Nou ja, misschien kun je overstappen naar YouTube Music, want dat is dus de nieuwe variant waarin Google Podcasts gaat aanbieden. En daar zijn we nu ook op aanwezig. We hebben er alle stappen voor doorlopen, dus je kunt Kleine Boodschap kijken. Je ziet dan alleen maar ons logo de hele tijd op. Maar ondertussen kun je ook luisteren naar onze stemmen.
Ja, want volgens mij heb jij ook alle afleveringen toegevoegd aan het normale YouTube, toch?
Ja, dat is de manier hoe dat werkt. Technisch verhaal maakt niet uit. Er is nu een playlist. Die wordt iedere week bijgewerkt. Als het goed is op maandagochtend ook. Met een nieuwe Kleine Boodschap aflevering. Dus mocht dat de manier zijn waarop jij prefereert om ons te luisteren, dan kan dat dan ook.
Nou, mooi.
Hey Tim, ik heb nog wat. Want jij weet dat we met z'n allen, tenminste met z'n allen, met een hoop luisteraars, de legende van de familie Vos hebben gekeken en leest helemaal lekker.
Jazeker, daar hebben we goede herinneringen aan.
Laat het nou zo zijn dat wij post hebben gekregen van de familie Vos.
Echt waar?
Zeker. Ik ga even iets bijpakken, Tim.
Dit staat niet in het draaiboek.
Er zit er zelfs een hele brief bij. Beste Paul en Tim, we hebben erg genoten van het bijwonen van de live podcast van Kleine Boodschap. We hebben als familie Vos, die de film De Legende van de Familie Vos hebben gekeken, een erg leuke avond gehad. En dan de podcast bijwonen en meemaken maakt het extra leuk. Normaal hebben we dit soort gelegenheden altijd een proefpakket met Vosbier mee.
Oh.
Maar deze keer niet. Ik heb Paul beloofd dat ik wat bier van Stadsbouwerij Vos zou opsturen. Dus bij deze. Super bedankt voor de gezellige avond en ik hoop dat jullie ervan genieten. Groeten van de familie Vos, Koenraad, Mathilde en de kinderen. En Tim, je hebt het nog niet gezien, maar ik heb een doos opgestuurd gekregen van ze.
Ik zie wel een flinke doos achter jou staan, ja.
Ja, we hebben dus eigenlijk gewoon een hele krat aan speciaal bieren. En daarin zitten 6 verschillende bieren, dus 4 van ieder. Die allemaal gebrouwen zijn door de familie Vos in hun stadsbrouwerij Vos in Elburg.
Wat tof, dank jullie wel.
Ja, enorm veel dank. En
even voor duidelijkheid, het is dus niet de familie Vos uit de films, hè?
Nee, het is wel een andere familie Vos. Maar wel echt een familie Vos. Wat ons betreft de familie Vos.
Ja, ontzettend toffe verrassing. Dank jullie wel. Had niet gehoeven, maar wordt wel gewaardeerd.
Ja, ik denk niet dat er deze aflevering eentje open gaat, want ik voel me niet helemaal tiptop. Dus ik bewaar hem voor een later moment. Maar ik heb wel zin in, hè? Er zitten wel bijzondere dingen tussen zo te zien.
Als we nu aan het speciaal bier gaan, dan komt dat denk ik de kwaliteit van de aflevering niet ten goede.
Er zit bijvoorbeeld een stoute Vos bij en die is 10,3%.
Dat wou ik zeggen.
Die laat ik even aan de kant staan voor vandaag. Maar komt helemaal goed. Dankjewel.
Tof cadeautje.
Hey, dan door naar de follow-up. En dan beginnen wij aflevering 377, de vorige nieuwsaflevering. En toen hadden we het erover dat er mogelijk een vervroegde opening van het zomerstrand zou komen. Maar dat is niet het geval. Dit jaar gaat ook in juli en augustus alleen het zomerstrand open en niet eerder. Ook meldde toen dat er een aantal blokken al waren teruggeplaatst in die vrolijke zomerse tinten. Maar die bleken gewoon al op de warme winterweide te staan. Maar die waren gewoon verstopt met wat kerstbomen die ze eromheen hadden geplaatst.
Weet je dat ik dat helemaal niet gezien heb? Dus blijkbaar hebben ze echt heel goed hun best gedaan om die kleuren af te dekken met kerstbomen.
Dat is mij ook serieus niet opgevallen. Maar misschien hebben we het in de volgende aflevering er ook nog even over, Tim.
We gaan er in ieder geval op letten tijdens de volgende editie van het Zomerstrand.
Sowieso. En dan hebben we ook nog enorm veel follow-up gekregen over het Raad der Wijze onderzoek. Ik kan me echt niet heugen dat we ooit zoveel feedback hebben gekregen op het puntje.
Bijna al onze luisteraars hebben gereageerd.
Ja, daar leek het er wel op. Maar we hadden toen een rijtje benoemd van attracties die wij in ieder geval hebben gezien in ons onderzoek. Maar het lijkt op dat er een hele lijst van attracties was die was ingevoerd voor het onderzoek. Maar dat iedereen maar een klein deel daarvan ter beoordeling kreeg voorgeschoteld. Dus iedereen heeft een paar andere attracties hier. Maar eigenlijk zat het hele spectrum van de Eftelingen wel in volgens mij.
Ja, was dit dan een zogenaamde A-selecte steekproef?
Zo, dat zou zomaar kunnen, ja.
Ik schud zomaar iets uit mijn mouw uit een van de afleveringen van Pretpark Profs. Of ons gesprek met Pieter Cornelis of met Marjolein Mens.
Ik vind het aannemelijk klinken, dus laten we het daar gewoon op houden. Maar het lijkt dus een breed onderzoek te zijn geweest naar alle attracties. Niet specifiek naar een subsetje. Dus wij proberen daar een rode draad in te vinden. Dat is dus onmogelijk.
Dat sloeg totaal nergens op. Maar wel interessant dat de Efteling dus aan het peilen is hoe de bezoekers, of althans hoe de leden van de Raad der Wijze over alle attracties van de Efteling denken. Dat heeft dan mogelijk weer invloed op beslissingen over de toekomst van die attracties.
Aan de andere kant, misschien willen ze wel peilen hoe we over het huidige attractieaanbod denken om beslissingen te kunnen maken voor de toekomstige attracties.
Nou, voor mij voelt het meer aan als wat moeten we met de huidige attracties? Niet alleen moeten we het behouden, maar ook is het nog voldoende eigen tijds? Is het, zijn bepaalde attracties, worden die als beledigend ervaren? Dat zat er ook allemaal in, hè?
Ja, zeker. Want je natuurlijk ook hebt dus dat je ze vragen mensen om attracties te beoordelen nadat ze een bezoek in de Efteling hebben gebracht. Maar dat blijft gewoon bij een nummer. En misschien willen ze meer achterhalen van wat er achter die nummers zit. En ze kijken van de attracties die wel lager scoren. Op welke vlakken scoren die dan lager? Misschien blijkt wel dat de attracties lager scoren omdat ze dus misschien niet voor iedereen zijn. Of misschien bepaalde doelgroepen beledigen of net wat dan ook.
Ja.
Dat dat misschien meespeelt.
Ja, wel de respondenten wel anders zijn. Hè? Want bij het normale parkonderzoek wat alle bezoekers toegestuurd krijgen. Die kaartjes met een mailadres hebben gekocht. Ja, daar wordt natuurlijk de gemiddelde bezoeker om een mening gevraagd over attracties. En dit was natuurlijk specifiek de raad ter wijze. Wat over het algemeen toch Efteling liefhebbers of abonnementhouders zijn.
Ja, dat is waar. Maar volgens mij word je tegenwoordig via de app uitgenodigd. En krijg je dan ook de melding of dat je nog meer informatie zou willen geven. Misschien dat, nou, volgens mij is de raad ter wijze vrij divers tegenwoordig. Er zijn niet alleen de grootste die-hard Efteling liefhebbers zoals wij. Die misschien bepaalde attracties een beetje hebben neergezabeld in dat onderzoek.
En andere attracties hebben opgehemeld.
Zeker. Daar kan ik niet ontkennen dat er is gebeurd in mijn responses.
Ik heb af en toe ook met voorbedachte raden gedacht van deze moet ik erg hoog scoren. Want andere bezoekers die je zullen die misschien wat lager scoren. En we willen hem wel behouden voor het nageslacht.
Toch een psychologisch spelletje, het invullen van ons onderzoek.
Allemaal tienen voor het Carouselpaleis natuurlijk. Nou, in ieder geval conclusie is dat de Efteling echt serieus in kaart aan het brengen is wat de mening is van de bezoeker over het attractieaanbod. Tot in het kleinste detail. Dus benieuwd wat ze daarmee gaan doen. En of we die resultaten nog gaan zien. Want in het verleden kregen we natuurlijk nog wel eens een mailtje vanuit de Raad ter Wijze met een samenvatting van de resultaten van de onderzoeken.
Ja.
Hey, we kregen ook wat interessante follow-up op aflevering 378 over escapisme.
Ook daar trouwens heel veel feedback op gekregen. Dankjewel daarvoor.
Ja, hele toffe persoonlijke verhalen ook. Echt van genoten. Maar we kregen onder andere een mail van Jaap Rutte. En die schrijft: dag heren, mooi onderwerp in deze podcast. Wat een interessante toevoeging is dat escapisme dicht bij het bereiken van flow kan liggen. Kort gezegd gaat escapisme erom dat de werkelijke wereld zoveel mogelijk wordt buitengesloten, terwijl flow meer gaat over het totaal opgaan in een bepaald gevoel, sfeer of moment. Het heeft raakvlakken met elkaar. Symbolica vind ik bijvoorbeeld een goed voorbeeld van escapisme, maar heeft meer moeite om me echt in een flow te krijgen. Droomvlucht scoort hem weer lager op de escapisme ladder, maar weet in de scènes wel degelijk flow te brengen. De plekken van Tim, zoals de Gondoletta of het pad tussen Ruig en Rijsrijk, zijn ook mooie voorbeelden van flow. Nou, interessante toevoeging, Jaap. Dat hadden wij totaal niet meegenomen in onze aflevering. Ik denk ook omdat wij allebei niet echt weet hadden van het begrip flow.
Ja, ik ken het dus zelf wel uit de escape room wereld. Volgens mij zit hem daar vooral in dat je, ja, ik noem het dan niet, de hinderlijke hindernissen tegenkomt. Dus je komt hindernissen tegen, je moet natuurlijk puzzels en zo doen. Maar als die je nergens uit het verhaal halen, dat is allemaal logisch voelen dat je ze moet gaan doen in hetgeen wat je op dat moment aan het beleven bent, dan zit je echt in die flow. En dan heb je nergens aan denken dat je denkt van, dit zit heel raar in elkaar en dan ga je toch weer switchen in die modus van hoe zouden ze het dan hebben bedacht en hoe moet ik die puzzel dan oplossen in plaats van dat je gewoon echt in die flow dus blijft en gewoon meegaat in hetgeen wat jou wordt voorgeschoteld continu. Ik denk dat daar die flow echt heel erg duidelijk komt, maar ik denk dat je de Fata Morgana enorm goed merkt zodra je daar eigenlijk de eerste deur doorgaat en de jungle betreedt. Ja, dan daar zit ook echt enorm goede flow in. Dus ik snap wel wat je bedoelt en ik voel het ook wel echt op punt hoor, als ik er bewust op ga focussen.
Ja, als ik die definities van Jaap lees voor escapisme en flow, dan denk ik dat wij in onze aflevering beetje de combinatie van beide hebben meegenomen. Hè? In onze top 10's bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
En daarnaast kregen we nog een goede toevoeging van Daan Jongbloed. Die stuurde mij een berichtje van: Tim, hoe kan je nou het Keienspoor vergeten zijn in jouw toplijstje van plekken waar je het meeste escapisme ervaart in de wereld van de Efteling? En daar heeft Daan helemaal gelijk in. Want het Keienspoor in natuurgebied het Loonse Land is inderdaad zo'n plekje waar ik enorm veel escapisme ervaar. En absoluut wel top 5 materiaal. Maar die heb ik gewoon over het hoofd gezien.
Nee, ik vind het toch iets meer tegen gewoon natuur aan zitten. Waar je dan wel doorheen geleid wordt, daar helpt het misschien wel een beetje. Maar
ja, maar ik denk als je het bekijkt vanuit zeg maar het standpunt of het perspectief van de wereld van de Efteling, dan denk ik dat het binnen die wereld wel echt een plekje aan de rand is waar je echt even helemaal loskomt uit de wereld van alle dag. En ook een beetje escapisme uit de wereld van de Efteling.
Ja, ik denk als je aan de andere kant van de snelweg gaat kijken, dan vind je ook vergelijkbare paden en natuur en zo, zeg maar, weet je wel. Dus het is niet echt een omgeving gecreëerd door mensen. Oké, als je het allemaal heel erg afbelt, is dat wel natuurlijk. Maar waar je doorheen beweegt, omdat het gemaakt is om je daar te verliezen. En dat is natuurlijk wel het hoofddoel in het park. En wat minder, nou ja, zoals wij het in ieder geval interpreteren. En wat minder het hoofddoel van het Keienspoor. Wel een vermaakte bieden, hoor. Dus ik snap het ergens wel. Maar ik voel hem wat minder hard dan waarschijnlijk in dit geval.
Ja, nou, ik denk dat ik hem gewoon had kunnen toevoegen aan mijn rijtje. Bosrijk, Loonsland en het Keienspoor.
Ja, dat is wel.
Dankjewel, Daan. Goed dat je ons scherp houdt.
Hey, dan door naar de hoofdonderwerpen. Oh, dan kunnen we eindelijk weer gaan kijken naar het Efteling Grand Hotel, Tim. Want daar gebeuren serieus dingen. Wat follow-up trouwens, ten eerste op de kamerindeling. Daar hebben we ook enorm veel feedback op gehad. Want we hadden het over de deur naar de wc. Dat die in de badkamer zou zitten. Maar dat was een sterk staaltje perspectief. Want nou, als je de tekening hebt gezien. De deur van de badkamer die staat open. En die draait naar binnen. En daardoor leek die dus tegen. Ja, leek die eigenlijk te dienen als deur naar het toilet. Maar als je heel goed kijkt. Dan zie je nog net een randje van de bovenkant van de deur. Die echt naar het toilet gaat. En die zit gewoon in die hal. Dus in het halletje kun je naar het toilet. En er zit geen toilet in de badkamer. Dus dat is bij deze opgelderd, hè?
Erg praktisch ingebeeld is.
Dus zoals wij al zeiden dat het heel praktisch zou zijn. Zo is het ook gewoon in het echt.
Nogmaals, luisteraars, fijn dat jullie ons scherp houden.
Zeker.
Ja, en dan is er meer bekend over het architectenbureau dat naar verluidt de kamers van het Efteling Grand Hotel ontwerpt. Het gaat namelijk om architectenbureau Heinzel de Vries uit Amsterdam.
En daar zijn wij enorm fan van, Tim.
Nou, op zich wel.
Oh, nou misschien moet je wat projecten noemen, Tim, waar in het verleden verantwoordelijk voor waren.
Nou ja, dan wat dat betreft denk ik dan dat ik op twee gedachten hing. Om maar weer een kleine boodschap klassieker van de plank te halen. Nou ja, ze zijn binnen de wereld van Efteling natuurlijk verantwoordelijk voor de restyling van het poorthuis van Bosrijk. En dan natuurlijk met name het eethuis. Nou ja, we weten hoe daar de hele Efteling-fanscene over denkt. En ze zijn hoogstwaarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het interieur van de Bosrijk-huisjes die opgeknapt gaan worden. En dus inderdaad ook voor de hotelkamers Efteling Grand Hotel. Maar wat doet dat architectenbureau nou normaal gesproken? Het bestaat uit twee dames, Tinka Heinzel, volgens mij van Duitse origine, en Barbara de Vries. En zij werken voor enorm veel grote opdrachtgevers, onder andere voor het Nemo Science Museum, natuurlijk in Amsterdam, en het Scheepvaartmuseum. Maar zij hebben bijvoorbeeld ook gewerkt voor het Rijksmuseum, ook in Amsterdam, en de Londense Royal Opera House. Natuurlijk grote namen. En ik ben recent wel op een aantal van die plekken geweest. En ik moet zeggen, daar herken je wel een lijn in, hoor. Want wat zij vaak doen is dat zij aan de slag gaan in een historisch monumentaal pand. En daarbij laten ze dan vaak de buitenkant intact. Wat natuurlijk ook moet bij een monument. En de binnenzijde die maken ze dan meer up-to-date. Door er als het ware een soort van ja, bijna witte doos in een doos in te schuiven. Dus waar zeg maar het originele monumentale gebouw heel erg kleurrijk is of heel veel detail bevat. Kiezen zij dan voor een hele basic inrichting met zo min mogelijk tierenlantijntjes. Vooral dus heel veel wit of grijs. En hier en daar zie je dan nog een element van het originele interieur terug. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat we in het eethuis zien. Hè. Daar hebben ze als het ware nu ook een soort van hele clean, basic, witte doos in het gebouw geschoven. Kan wat mij betreft heel erg smaakvol uitpakken. Hè? Want als je een heel oud monumentaal pand hebt en wil daar een heel modern tintje aan geven aan de binnenzijde, dan denk ik dat het juist heel erg goed is dat je er bewust voor kiest om heel erg af te wijken. Zodat heel duidelijk is wat het originele gebouw is en wat nieuw is. En wat dat betreft zijn hun interieurs dan wel super strak en super mooi. Alleen ja, de vraag is natuurlijk in hoeverre dat past in een Efteling omgeving.
Ik zit even te kijken naar hun portfolio, maar ik vind het dus best wel vet uitzien. Alleen ja, het is gewoon niet echt Eftelings. Het is wel een beetje zo'n van jaren 50 sfeertje hangt er in heel veel van die ontwerpen. En dat past ook wel bij de plekken waar ze aan de gang zijn gegaan. Maar ik vind voor heel veel van de locaties waar ze het hebben toegepast, vind ik het best wel vet.
Nou, ik vind dat zij bijzonder smaakvol oud en nieuw combineren.
Zeker. Alleen, ja, nogmaals, we hebben dit de vorige aflevering wel uitgebreid gemeld. Echt Eftelings is het niet.
Nee, zeker niet. Je zou dan bijna kunnen zeggen dat zij niet het contrast oud en nieuw doen in de Efteling, maar meer het contrast thema en ja. Interieur.
En daar gaat het misschien wel scheef, hè? Want het thema is natuurlijk niet authentiek oud. En daardoor voelt het ook een beetje vreemd. En sowieso, nogmaals, niet Eftelings. Ik heb denk ik al 10 keer gezegd in de afgelopen 2 minuten. Dat is gewoon niet echt een stijl die hun hebben. Maar misschien kunnen ze het wel die kant op draaien. Want je hebt wel een paar voorbeelden in het portfolio. Ik zie volgens mij een eethoekje in een café of zo. Of in een restaurant. Waar ze wel ja, een beetje een meer authentiekere stijl in kunnen gaan, zeg maar.
Ja.
Of heen kunnen gaan. Alleen, ja, nou, ja, ik weet niet of ze het hebben voor de Efteling. Maar we gaan het afwachten. In ieder geval de kamers al zich. Die we hebben gezien al in top-down view, was niet heel verkeerd voor hotelkamers.
Nee, zeker niet als je bedenkt dat de standaardkamers in het Efteling Hotel bijvoorbeeld ook redelijk modern en strak zijn ontworpen. Met hier en daar natuurlijk wel wat mooie knipogen naar de Efteling. Laten we hopen dat we dat in het Efteling Grand Hotel ook te zien krijgen. Maar ja, de dames zijn natuurlijk ook met een opdracht op pad gestuurd. Hè. Dus als aan hen wordt gevraagd om een heel rustig modern interieur te maken wat vooral niet Eftelings is. Ja, dan kan je dat hen ook moeilijk verwijten.
Nee, precies. Dat is natuurlijk wel een bepaalde signatuur. En je vraagt ze wel met het idee in het achterhoofd dat ze die dan een beetje op het ontwerp gaan drukken.
Ja, dus die principiële keuze. Moet de binnenkant van de verblijfsaccommodaties, moet die gethematiseerd en Efteling zijn? Ja of nee?
Ons betreft wel, hè?
Wat ons betreft wel. Maar ik denk dat de opdracht inderdaad anders is geweest.
Ja, nou, we moeten het in ieder geval af gaan wachten en is in de praktijk gaan ervaren straks.
We hopen op smaakvolle hotelkamers.
Nou, ik denk dus dat daar sowieso het geval gaat zijn.
Nou, met een vleugje Jugendstil. Scandinavische Jugendstil.
En toch wel een vleugje Estlingen.
Zeker.
Hey, Tim, eens even kijken naar de stand van zaken. Ze hebben niet zoveel gedaan als ik eigenlijk had gehoopt in de afgelopen weken.
Het valt mij heel erg tegen. Het gaat heel erg langzaam voor mijn gevoel. Ze hebben mij altijd geleerd, als je een kraan hebt staan op de bouw, moet je zorgen dat die continu aan het draaien is. Want iedere minuut dat een kraan stilstaat, kost geld.
Nou, dan kost deze veel geld.
En het is ook een hele dure kraan volgens mij. Er is ons eerder gezegd van in 3 weken tijd wordt 1 volledige verdieping afgewerkt. Maar volgens mij zijn we inmiddels 2 of 3 weken onderweg. En de begaande grond is zeker nog niet klaar.
Er staan 5 of 6 buitengeveldelen.
Zoiets.
Ja. Dus dat valt nog mee. De vorige keer stonden er 2. Er zijn er toch wel 4 bijgeplaatst in al die tijd. Er gebeurt wel wat aan de kernconstructie van het geheel. Er zijn wel prefabbetonnen wanden en kolommen geplaatst op de begane grond aan de Aquanura-zijde, dus waar het toekomstige restaurant zit. Dus daar komen kolommen in het restaurant te staan. Die zien we nu dus staan. En er zijn ook wat extra hoge en dikke kolommen geplaatst aan eigenlijk beide kanten van de arcade. Dan kun je ook goed zien hoe hoog die arcade gaat worden. Waar deze dus komt te liggen ten opzichte van de Padoespromenade. Het is wel zo dat dit natuurlijk het hoogste punt van de arcade vormt. Ja. En in het geheel komt dadelijk nog een soort boog omheen. Als je door de arcade heen hebt en je kijkt omhoog, dan zou je in principe misschien dit kunnen zien. Tenzij ze de binnenkant met boog afwerken natuurlijk.
Wel indrukwekkend hoor, die hoogte en die breedte. Dat is echt wel een majestueuze entree tot het Efteling Park.
Ja, zeker.
Ja, en verder zien we ook dat de eerste betonnen liggers zijn geplaatst. Waar straks de kanaalplaatvloeren van de eerste verdieping op komen te liggen. En die vloeren die zijn ook al gelegd, namelijk op de tussenverdieping. Zeg maar de verdieping tussen de begane grond en de eerste verdieping van het hotel. Die zeg maar boven de receptie ligt. De lobby zelf heeft wel de volledige hoogte van 6 meter. Maar ter hoogte van de receptie is als het ware een extra verdieping aangebracht. Waar de kantoren straks liggen van de medewerkers van het Efteling Grand Hotel. Dus daar liggen de vloertjes inmiddels al. Dat zijn van die lange kanaalplaatvloeren. En inmiddels zijn ook de naden tussen die vloeren met beton dichtgestort.
Ja, we hebben ook meer staalconstructies zien verschijnen in het gebied rondom de lobby. Waarschijnlijk voor de bevestiging van wat prefab geveldelen en nog meer tussenvloer. En zoals we net al zeiden, er zijn dus wat geveldelen bijgeplaatst. Die prefab delen ook weer in diezelfde lichtgele natuurstenen kleur. Maar die zijn dan weer voor het stukje back of the house aan de kant van Aquanura. Dus eigenlijk richting het spoor.
We hebben nog geen geveldelen gezien die daadwerkelijk in het zicht van de bezoekers gaan komen.
Kan me voor. Ja, nou, deze gaan we waarschijnlijk wel zien door wat groen heen en zo. Maar je bedoelt vooral de delen die aan de kant van het oude dwarrelplein komen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ze die misschien als laatste gaan plaatsen omdat ze van achter naar voor werken. Want de kraan aan de kant van het dwarrelplein staat. Is dat logisch? Dat maakt niet zo heel veel uit. Hè?
Maakt niet zoveel uit, nee.
Ja, als je goed kan hijsen, dan kun je er wel overheen komen.
De kraan is er ook genoeg voor.
In de Torenstraat zijn ze ook nog bezig met die daken van die 4 torenpunten die daar staan. Die daken worden nu voorzien van dakkapelletjes en latjes voor de vlakverdeling. Er zijn ook wel een paar groene. Het lijkt wel op de groene kleur die ze misschien krijgen.
Ja, voor mijn gevoel is het toch een soort folie die nog onder de uiteindelijke afwerking zit. Die latten die ze nu gebruiken voor die vlakverdeling doet mij wel vermoeden dat we hier geen authentieke koperen of zinken of messing afwerking krijgen met gefelste naden. Want als je dat zou doen, dan heb je die latten helemaal niet nodig. Dus de vraag is of we hier dan een soort decoratieve afwerking krijgen die niet echt is. Zou wel jammer zijn, want ik hoopte eigenlijk wel op een kwaliteitsniveau zoals bij Symbolica.
Er zijn wel wat geluiden die we in de wandelgangen horen. Dus ik denk dat dat wel het geval gaat zijn. Dat het dus niet echte materialen worden. Dus niet authentieke materialen.
Dan laten we dan hopen dat het er in ieder geval overtuigend uitziet en ook overtuigend gaat verweren.
Hey, het eiland van de 5 zintuigen, daar zijn ze niet echt mee bezig. Het huis van de 5 zintuigen heeft ze natuurlijk wel onder handen. En er is onder andere begonnen met het plaatsen van de wachtrij voor de nieuwe controlepoortjes. Dus eigenlijk die, ja, ze noemen het toen meandering, maar het zijn gewoon rechte rijen waar we straks moeten kunnen gaan staan, die de mensen verdelen over de poortjes. Er worden wel bussen ingegraven op dit moment in het straatwerk. En daar gaan straks onder staanders in komen van die hekwerken, die kunnen ze gewoon inschuiven. En ook worden er al wat nieuwe elektriciteitskabels onder het straatwerk gelegd. Waarschijnlijk dus zodat straks daar de scanapparatuur en zo op aangesloten kan worden.
Ja, wat ik opvallend vond is dat die RVS-bussen in de straatwerk, dat die nu worden afgedekt met RVS-dekseltjes. Die zien er heel erg permanent uit. Dus het lijkt erop dat die wachtrijen midden in het huis van de 5 zintuigen er niet straks altijd staan. Maar dat die demontabel zijn. Bijvoorbeeld alleen worden toegepast op de echt drukke momenten. Mogelijk dat de huidige controlepoortjes dan ook gewoon behouden blijven voor de rustige periode.
Ik vraag me af wat ze met de uitloop gaan doen. Want als je met hem naar buiten gaat ook door al die poortjes heen moet lopen, dat is wel irritant. Misschien halen ze gewoon een deel aan het eind van de dag eruit, zodat je wat meer vloeiend naar buiten kunt stromen met z'n allen.
Dat is ook een gedoetje hoor. Iedere dag.
Best, zeker een hoop gedoe, ja. Ja, verder zijn ze natuurlijk bezig met schilderwerken. Eigenlijk het laatste deel wat ze nog moesten schilderen was het kraaiennest. En dan natuurlijk de pui die nog achterin staat. Maar dan moeten we nog even afwachten wat daarmee gaat gebeuren. Maar het kraaiennest is nu al deels geschilderd in een nieuwe kleurstelling. En net als een aantal elementen rond de huidige controlepoortjes. En de poortjes zelf. Dus ja, die gaan dan toch behouden blijven. Want waarom zou je anders nog in een lak zetten?
Ja, precies. Dan lijkt het er toch op dat op drukke dagen de controle midden in het huis gaat plaatsvinden. Tussen die demontabele hekwerken. En op rustige dagen dat we gewoon weer terugvallen op die oude controlepoortjes.
Ja, toch wel bijzonder.
Ja, want als je dus gescand bent bij die nieuwe demontabele hekken. Dan kan je daarna gewoon vrij doorlopen door de oude poortjes of zo.
Dat denk ik niet, Tim.
Of misschien zetten ze dan die grote deuren open. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Nee, ja, ik vind het sowieso nog. Als ze die oude laten staan, dan snap ik de constructie gewoon niet helemaal. Waarom zou je niet de permanente controleplekken dan maken gewoon in het midden? Waar je alles gaat plaatsen, ja. En die altijd gebruiken.
Het voelt een beetje halfbakken aan. Hè?
Ja. Nou, ze zijn er niet klaar en het is niet 100% duidelijk. Dus we moeten het gewoon even afwachten.
Ja, en dan gebeurt er toch een heleboel nog op het gebied van infrastructurele projecten in de hele wereld van de Efteling.
Zijn er zelfs wel bijgekomen?
Ja, zeg dat wel. En wat voor? Nou ja, laten we eerst even kijken naar het hoofdparkeerterrein P1. Daar wordt nu hard gewerkt aan het maken van de daadwerkelijke betonnen tunnelvloer. De werkvloertjes waren natuurlijk al gestort daar de afgelopen weken. En ze zijn dan nu druk bezig met het klaarmaken van de wapening van die dikke betonnen vloeren.
Ja, en ook al van de wanden die daar langskomen die het zand om moeten gaan tegenhouden. En dan door naar Tim, naar een nieuw project dat in één keer is opkomen poppen. Hadden wij hem toch een soort van prongelijk al genoemd in onze aflevering.
We hadden hem al eens laten vallen, ja.
Ja, we hadden recent wat piketpaaltjes gespot op een perceel langs de Horst. En via een burenbericht bracht de Efteling ons het nieuws dat daar bomen geveld gaan worden.
Ja, met als doel om daar in de toekomst een parkeerterrein te maken.
Jazeker, en het is natuurlijk een van de dingen die al was vernoemd in het bestemmingsplan. Misschien moeten we even goed uitleggen waar dit nu is, want nu zijn ze echt aan de gang, dus dan wordt het wat belangrijker. Je hebt natuurlijk de Horst en Strookrijk, zoals wij wel kennen, aan de oostkant van het park. Maar aan de zuidkant weer van Strookrijk, daar loopt nu dus een deel van de verlegde Horst met daarnaast een fietspad. Dan krijg je eerst een terrein van Brabant Water. En daarna heb je een heel stuk bosperceel, tenminste het was grotendeels bosperceel, tot Café de Efteling. En om dat stuk, wat dus tussen Café de Efteling ligt en het Brabant Watercomplex, daar zijn ze nu dus die bomen aan het vellen en daar komt dus een toekomstig parkeerterrein.
Ja, ja, het is als het ware een vierkantje. Zoals jij zegt, het wordt begrensd door Café de Efteling. Die op termijn gaat verdwijnen. En Brabant Water, wat echt moet blijven liggen. Want als ze dat slopen, dan hebben wij hier in Kaatsheuvel geen drinkwater meer.
Een vrij onpraktisch
probleempje, ja. Maar aan de andere twee zijden wordt het begrensd door aan de ene kant de N261 en de andere kant de Oude Horst.
Ja. Momenteel zijn ze er onderzoek aan het doen naar de archeologische waarde van van de gronden rondom dit gebied. En daarom vellen ze voor de zekerheid alleen bovengrond en gaan ze uitermate voorzichtig te werk, zegt de Efteling. Dus volgens mij zijn ze dan nog geen wortels aan het verwijderen. Moet ik dan...
Nee.
Maar die moet er uiteindelijk wel uit, toch? Doen ze dat gewoon nadat het onderzoek is afgerond?
Ja, vaak doen ze archeologisch onderzoek laagsgewijs. Hè. Dus dan kijken ze eerst na het kappen van de bomen wat ze al kunnen zien in de bosgrond. Gaan ze misschien met schepjes al aan de slag.
Moet je er de bomen voor kappen? Kun je niet een schep in de grond steken zonder dat de boom nog staat?
Nou, die bomen moeten toch überhaupt weg, hè? Heeft natuurlijk beter zicht als ze weg zijn. En dan op een gegeven moment gaan ze, denk ik, onder begeleiding van een archeoloog langzaam maar zeker die stoppen rooien. En dan gewoon laagsgewijs afgraven, waarbij ze kijken of ze archeologische resten kunnen vinden. Of, nou ja, dat hoeft niet per se scherven van aardewerk kapot te zijn, maar dat kunnen ook bepaalde structuren in de grond zijn. Hè? Want dat is op zich wel interessant. Waar zoeken ze dan naar? Nou, ik denk naar een paar dingen. Voordat de N261 eind jaren 80 werd aangelegd, was dit gebied namelijk gewoon onderdeel van de Loons-Sint-Drunense Duinen. En in de Loons-Sint-Drunense Duinen zijn eeuwenlang allerlei nederzettingen geweest die telkens van de kaart verdwenen door het stuifzand. Dus in theorie is er natuurlijk kans dat ze hier een verdwenen nederzetting tegenkomen. Misschien ook wel resten van het buurtschap de Efteling of Efteling, wat hier vanaf de 14e eeuw lag, waar we natuurlijk hier en daar in het gebied nog wel wat laatste restjes van zien. Of wellicht treffen ze hier ook weer restanten aan van de Munitionsauska bestellen, het oude wapendepot van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
Nou, volgens mij echt een hoop moeite om niks, want wanneer vinden ze in Efteling nou iets bijzonders in de grond?
Ja, daar gaan we deze aflevering denk ik een paar keer over hebben.
Oh, echt waar? Oké.
Ik denk trouwens dat ze niet alleen zoeken naar archeologische resten, maar ook naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Want daar is dit gebied natuurlijk ook wel zeer verdacht op, gezien de nabijheid van die oude munitieopslag.
Lijkt me ook vrij zinloos. Loepings heeft even wat navraag gedaan bij de Efteling. Want er gingen wel geruchten rond dat dit misschien een parkeerplaats zou worden voor bussen of schoolreisjes. En dat die dan ergens via de zuidkant Efteling zouden gaan betreden. Maar dat blijkt dus niet per se het geval te zijn. Dit zou een parkeerterrein moeten worden wat geschikt is voor alle doelgroepen. En mogelijk komt er een ingang oost terug. Maar het kan ook gewoon zijn dat er een paneldienst komt naar het Huis van de Vijf Zintuigen.
Moet dan denk ik wel elektrisch zijn. Gezien stikstofuitstoot en dergelijke.
Ja, en dat treintje, dat hebben ze niet meer. Hè? Ze doen het allemaal met van die 8-persoons, 9-persoons busjes. Dat schiet ook niet echt op. Wanneer het trein in gebruik gaat worden genomen, dat hangt gewoon af van de archeologische vondsten die ze eventueel doen. Dus we gaan hier iets zien verschijnen van bestrating in de toekomst.
Dat verwacht ik wel. Ja, jij bent er van de week een paar keer langs geweest. Hè? Wat is de stand van het werk?
De laatste keer dat ik er langs ging, toen waren ze gewoon net aan het kappen. Was op de dag na dat burenbericht was binnengekomen. Ik denk, zal ze gaan polshoogte gaan nemen. Ja, ze waren meteen begonnen. En toen waren er vooral wat grote bomen geveld. Vooral aan de kant, aan de horstkant van het geheel, zeg maar. Ik denk dat er ook wel een boomrij blijft staan richting de Midden-Brabantweg. Ook gewoon om het geluid tegen te houden, maar ook voor het zicht. En ook als je de piketpaaltjes trouwens gewoon volgt, dan lijkt het blijft er nog best wel een bosrandje staan, hoor.
Nou, dat zou wel fijn zijn.
Ja, ik denk dat het perceel een meter of 50 diep is of zo, 60 misschien.
Het is eigenlijk maar een heel klein oppervlak, toch?
Ja, en ik denk dat ze ongeveer een derde van de bomen laten staan. Een strook van een derde. Maar dat betekent ook dat er een flink deel van de bomen gaat verdwijnen. En er was al een heel groot deel gekapt en lag al. Ja, ze waren trouwens gewoon nog bezig toen ik langsliep.
Ja. Hoeveel auto's gaan hierop passen?
Ja, helemaal niet veel.
Nee, ik vind het zo'n klein vlekje.
Ja, ik snap misschien toch wel, als dit echt voor bussen specifiek zou zijn, kan ik het me wel voorstellen. Want als je het over die 9-plus ervaring hebt in de Efteling, heel veel mensen die kunnen zich best wel erger aan al die schoolreisjes en die drukte rondom het Huis van de Vijf Zintuigen. En ook op de dwarrelplein vroeger, weet je wel, daar verzamelde iedereen dan altijd weer. En dan moest je dan met je kinderwagen al doorheen. Nou, niet echt de meest ideale ervaring. Ik kan me best voorstellen dat ze zeggen van, het zou toch wel ideaal zijn als dat soort groepen gewoon op een andere plek het park binnenkomen. Ook voor de verspreiding van je mensen door het park heen. Trouwens helemaal niet verkeerd om op een andere plek in het park ook al mensen binnen te laten komen.
En drop al die kids maar meteen in het Ruigrijk.
Ja, dat is daar ook altijd in ieder geval. Dan kunnen ze naar de rest van het park gaan verkennen. En als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, is het eigenlijk best wel logisch. Met nog een ander deel erbij. Er wordt best wel wat ruimte weggesnoept van het hoofdparkeerterrein op dit moment. En als je daar wat meer bussen zou kunnen plaatsen. En dit is absoluut niet zo groot als het busparkeerterrein wat Efteling nu heeft. Maar dan zou je wel een deel van het busparkeerterrein gewoon permanent kunnen gaan inzetten voor auto's. En dat is misschien ook wel een win-win situatie daar. Dus dan heb je en die grote groepen, die laat je op een andere plek binnenkomen. Dus minder overlast voor de reguliere bezoekers. Maar ik denk ook een stuk relaxter voor die groepen. Want mensen daar bij elkaar is misschien wel makkelijker. Al is het qua voetgangers lopen niet echt ideaal. Maar daar kunnen ze vast wel iets voor maken. En je hebt dan die extra autocapaciteit op het hoofdparkeerterrein. Waar je dus steeds meer aan het wegsnoepen bent.
Maar met die beperkte afmetingen hier kan je er hooguit een paar touringcars kwijt. Want het is bijna een soort kiss and ride.
Ja, nou ja, touringcars misschien heb je toch wel een stuk of 20 kwijt kunt doen. Ja. En dat is toch redelijk wat. Als je gewoon touringcars op een rijtje gewoon naast elkaar zet met een meter of anderhalve tussen.
Maar goed, dus even wat armchair imagineering natuurlijk. Want de Efteling heeft gezegd dat het ook zomaar zou kunnen zijn dat hier auto's zouden kunnen komen. Want ja, dit parkeerterrein stond natuurlijk al in het bestemmingsplan van de wereld van de Efteling 2030. En is er specifiek voor bedoeld om de verkeersstromen vanuit het zuiden, dus vanuit Tilburg, al eerder af te vangen bij de afslag Loon op Zand. Niet door te laten rijden richting de Europalaan, hè, om daar drukte te voorkomen. En dan zouden ze vanaf de afslag Loon op Zand over de Oude Horst naar dit parkeerterrein worden geleid. Dat was volgens mij binnen het bestemmingsplan van de wereld van de Efteling het doel hiervan. En volgens mij zou dit dan maximaal 74 keer per jaar mogen worden ingezet of zo. De voorwaarde daarvan was volgens mij wel dat dan ook die rotondes rond de afslag Loon op Zand zouden moeten worden uitgebreid. Dus ik vraag me even af of het nu gebruikt gaat worden voor dat doeleinde, zoals in het bestemmingsplan. Of dat het inderdaad gewoon een apart terreintje wordt voor een bepaalde doelgroep. En dat ze die wel gewoon via de Europalaan laten rijden. Want sinds het wisselstrokensysteem daar is er eigenlijk zelden of nooit meer sprake van opstoppingen.
Ik heb voor de zekerheid nog wel even het bestemmingsplan erbij gepakt. Want het is wel zo dat dit gebiedje is inderdaad niet enorm groot. Maar het ligt nog een gebied wat 2,5 keer zo groot is, denk ik, ten zuiden van Café de Efteling. En dat heeft ook dezelfde bestemming als een stuk erboven. Ook dagrecreatie. Dus daar zouden ze ook nog een parkeergelegenheid kunnen maken. Dus eigenlijk aan beide kanten van Café de Efteling. En dan heb je wel een ook best wel stevig stuk parkeerterrein.
Ja, we hebben toch wel begrepen dat Café de Efteling over een aantal jaar ook plat gaat. En dan kan je natuurlijk die twee terreintjes aan elkaar koppelen. En dan wordt het denk ik wel een serieus parkeerterrein.
Café de Efteling heeft op dit moment nog gewoon de bestemming horeca.
Ja, maar volgens mij kun je die vrij makkelijk terugschalen naar parkeren.
Ja, bij horeca mag je ook parkeren toch? Ze hebben daar gewoon een ijskoekraampje neer.
Ja, precies.
Die dame op de fiets die wel eens op de Kinkerpolder staat. Ideaal. Eén ding is natuurlijk wel enorm zonde. Want er verdwijnt hier wel weer een heel groot deel bos uit de wereld van de Efteling. En ik denk dat er altijd wel iets is wat zonde is. Ja. Terwijl ze dat bij het beeldkwaliteitsplan zou dit wel een groenogende parkeervoorziening moeten worden.
Ja, zou fijn zijn. Ja, ik vind het toch altijd wel pijnlijk als er heel veel bos verdwijnt. Zeker als het al echt volwassen bos is. En dan vooral voor infrastructuur of parkeerterrein. Maar dat natuurlijk laatst ook al bij Bosrijk en ook op Strookrijk is natuurlijk enorm veel bos verdwenen voor de verlegde horsten en de fietsroute en nu weer een hekwerk. Ik snap hem, want hij staat natuurlijk al jaren in het bestemmingsplan, dus het mag. Maar ja, persoonlijk vind ik het wel pijnlijk om zoveel bomen te zien verdwijnen voor iets als een parkeerterreintje. Maar goed, dat zegt een natuurliefhebber en hart en nieren. Nee, en als je hem vergelijkt met het huidige bussenparkeerterrein?
Nou, Dunham, daar pak ik mijn al lang niet ingezette meet-app weer eens bij.
Ik weet dat je daar plezier in hebt, dus ik denk, ik stel die vraag.
Oh, het smalste stukje is trouwens 75 meter. Lengte is ongeveer 115 meter, maar wordt op een punt wel wat breder. Ik pak hem nu even op zijn allerbreedste, dus niet met het stuk bos wat ze lijken te gaan laten staan. Dan hebben we ongeveer 1,1 hectare. En dan ga ik nu eens even checken hoe groot het huidige busparkeerterrein is.
Dat is dus 1/9 van de strookrijke uitbreiding van het park dan.
Was dat niet 8 en een beetje hectare of zo? Kijk, dan pak hem redelijk. Dan pak de Kiss and Ride er niet bij, oké?
Oké. Okay.
En dan zitten we aan ongeveer 1,1 hectare. Dat is qua oppervlak. Ja, mijn meetapp zegt het echt. Dat is ongeveer hetzelfde.
Is dat kleine vierkante stukje bos net zo groot als het bussenparkeerterrein?
Ja, als ze alle bomen weg zouden halen. En dan zit je echt strak tegen die heuvel aan. Ja, het is al, in de praktijk zal het iets kleiner zijn, maar het scheelt echt niet veel. Ik ga het jou hier eventjes laten zien, Tim. En vergeet niet, bij het busparkeerterrein heb je ook de Kiss and Ride stuk nog. En je hebt nog de bushalte aan zich.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Het is gewoon echt een vertekend beeld. Voor mijn gevoel is dat het busparkeerterrein van de Efteling enorm. En is dit stukje bos stelt niks voor.
Ja, stukje best groot.
Vertekend beeld.
Ja.
Ik zag trouwens bij Eftepedia op Twitter dat dit stuk bos ook bekend staat als de afwerkplek. Waar ze dat vandaan hebben, weet ik niet. Dat was bij mij nog onbekend.
Dat is voor mij als local ook onbekend. We moeten wel een stukje noordelijker nog gaan kijken, al is het niet eens heel veel noordelijker. Want we hebben natuurlijk nog die schitterende kelder die de Duitsers ooit hebben aangelegd in de Tweede Wereldoorlog. De kelder van de kantine van het mastenterrein, en die werd eind vorig jaar ontdekt op Strookrijk, die mag verwijderd gaan worden van de gemeente.
Ja, inderdaad. De gemeente heeft er een cultuurhistorisch onderzoeksbureau naar laten kijken en een archeoloog. En die hebben geconcludeerd dat de fundering geen grote archeologische waarde heeft. Wel moet de vondst goed gedocumenteerd worden en er moet een archeoloog bij de ruiming aanwezig zijn.
Ik weet wel nog kijken of er in de buurt van de vondst een informatiebord kan komen met informatie over het voormalig Duitse munitiedepot. Zal je al je hart gaan, Tim, want volgens mij stelde jij dit zelf voor.
Ja, zeker. Daar word ik wel vrolijk van, ja.
Maar er zijn wel mensen het niet eens met de beslissing van de gemeente. Uiteraard onze lokale heemkundekring, de Ketsheuvel, maar ook Stichting Menno van Koehoorn. En die gaan volgens mij bezwaar aan tegen het besluit.
Zeker.
Het is ook nog niet duidelijk wat de Efteling nu precies gaat doen. Er worden nog wat dingen onderzocht, dus er is op dit moment nog geen actie ondernomen.
Nou, ze hebben nu denk ik het volste recht om die resten te verwijderen. Ja, persoonlijk zou ik denken, laat het liggen. Het ligt daar niemand in de weg als je het hek een klein stukje opschuift. Maar goed, als het verdwijnt uit de bodem, maar er komt wel een mooi informatiebord met een foto van de situatie in de jaren 40 en de kelder die dus vorig jaar is ontdekt. Dan denk ik dat ook al heel erg mooi is voor het cultuurhistorische aspect.
Ik heb wel een groot plan. Als we nou een 3D-scan maken van heel die kelder en ze zetten hem online en dan gaan ze iets uitgeven. Misschien dat iedere inwoner van de Cats, dat die dan een NFT kan krijgen om dan toegang te krijgen tot die virtuele versie van de kelder.
Ik heb misschien een iets toekomstbestendiger idee. Oh. Als ze nou eens die kelder 3D inscannen en dan steken ze even het fietspad over en dan heb je zo'n hoekje waar ze niks mee kunnen. Zo'n stukje gras, weet je wel, aan de andere kant van het fietspad. Richting de Loons en Drunische Duinen, dan kunnen ze hem daar één op één herbouwen.
Ik denk, je gaat voor een nog iets praktischer oplossing. Ze maken dan op schaal een versie in het brons, die je dan zo op zo'n plateautje daarop staan met informatie langs, dat je zo gewoon alle gas kunt zien. En zelfs kunt voelen als je minder goed kunt zien van hoe dat ding dan in elkaar stak. Zou ook wel mooi zijn, toch?
Of ze verwerken hem als een knipoog in het diorama.
Of misschien kunnen we het gewoon verplaatsen naar het terrein van het Huiverbad.
Volop ideeën.
Zeker.
Valt me trouwens wel op, we hebben het heel vaak over dit onderwerp. De Moenitjons Auska bestellen begint ook wel echt een kleine boodschap bingo wordt te worden. Moeten we Nicky Steenkist niet eens vragen om daar wat t-shirts van te ontwerpen?
Ik weet niet hoe het iets zou doen op het rui.
Ik geloof dat er in Den Bosch momenteel een tentoonstelling is waar Nicky dan wat inspiratie zou kunnen halen.
Oh, nou misschien straks bij een infobord ergens langs de Verlegde Horst.
Ja.
Het is ook nog werkzaamheden op P2 en op de Zonneweide. En dat gaat over de plaatsing van de battery packs. Dus dat gaat in de komende weken allemaal gebeuren. Was ook aangekondigd trouwens, hè, dat die maart, april aangesloten zouden worden.
Ja.
Er staat ook trouwens een nieuw sandwichbord bij de tijdelijke battery packs op de parkeerterrein van het Loonse Land. En daar zit op dat Enexis en Efteling testen met het opslagsysteem voor elektriciteit met als doel om drukte op het stroomnet te verminderen.
Ja, een heel mooi streven.
Mooi dat ze daar ook uitleg moeten geven op een sandwichbord.
Is het typisch Eftelings tegenwoordig, hè?
Tegenwoordig zeker. En dan door naar het Heuvelwoud. En dan gaan we even kijken bij Dans Macabre hoe het daar allemaal gaat.
Daar ook resten in de grond.
Nou, er komen zelfs resten uit de grond. Die reizen gewoon omhoog. Maar daar zou ik meer in het Heuvelwoud misschien eerst naar het showgebouw kijken. Want wat dus heel vet is, de laatste stijgers rondom het gebouw die worden verwijderd. Aan de achterkant staat er nog eentje om het gebouw nog op te kunnen makkelijk. Maar eigenlijk alles op die eerste verdieping van de taart is er gewoon vanaf. En wat we wel zien is dat er nog wat isolatie en dakbedekking aangebracht wordt tussen de daken. Want ja, natuurlijk die stijgers die stonden gewoon op het, denk ik gewoon de betonvloer die ze ooit daar hadden gemaakt. En nu die stijgers allemaal weg zijn, kunnen ze daar dus isolatiemateriaal aanbrengen en dan de definitieve dakbedekking. Ook zien we in die grote ramen die daar twee zitten in de buitengevel, dat daar stalen strips in zijn aangebracht, horizontaal gelegen. Kan het zijn als hier straks glas en lood in gaan aanbrengen of in ieder geval iets wat erop lijkt?
Ja, ik hoop het wel. Ik vind het sowieso, denk ik, de allermooiste elementen in de buitengevels van Dans Macabre. Die half ingestorte glas in loodramen met dat verweerde natuursteen.
Hopelijk wel een kapot ruitje dan straks erin.
Ja, inderdaad. Want ik verwacht hier wel glas in lood, hoor. En dan wat lampjes erachter die een beetje flakkeren. Dat is volgens mij echt super voor de sfeer daar. Alleen ja, als je het heel erg verhaaltechnisch correct wil aanpakken, dan zou het eigenlijk een vervallen glas in loodraam moeten zijn. Hè, met allemaal gebarste ruitjes en scherven en zo.
Nou, misschien zijn charlatans enorm bedreven in het restaureren van glazen ramen. Je weet het allemaal niet, hè? Misschien kunnen we wel straks glazen ramen of glas- en loodraampjes kopen in de souvenirwinkel. Nee, dat zou best wel een mooi souvenirtje kunnen zijn.
Dat is een heel mooi luxe souvenir, ja. Ben wel benieuwd of we in eventueel glazen in lood dan ook hier en daar wat knipoogjes gaan terugzien. Naar het spookslot of naar het verhaal van de charlatans. Daar is het natuurlijk wel perfect geschikt voor.
Ja. Ja, nee.
Nee?
Nee. Nou, spookslot zou het misschien wel kunnen, maar je weet wel, je moet niet weer de fout van de pompoenen op de sokkels en zo gaan,
nou, eens.
Gaan doen. Je moet gewoon iets passend in de tijdgeest van het geheel pakken. En niet iets wat dan voorbeduurt op het verhaal wat pas plaatsvindt op het moment dat wij er zijn. Dat is vreemd.
Daar heb je helemaal gelijk in. Overigens ook nog wel iets anders. Moois gespot waarschijnlijk voor in de abdij. Ik zag wat foto's van een aantal van die typische Eftelingse kroonluchters die klaar stonden op het bouwterrein. Beetje in de stijl van de kroonluchters die we ook kennen uit het Witte Paard en het diorama. Maar natuurlijk ook de oude doorgang naast het spookslot. En naar verluid zouden dit kroonluchters zijn die uit het poorthuis komen?
Daar hingen er twee in mijn hoofd. Waar er ook twee?
Volgens mij wel.
Ik heb ook twee zien liggen. Ja. Dat zou zomaar kunnen.
Zal tof zijn als die hier een tweede leven krijgen natuurlijk.
Dan even in het Heuvelwoud zelf gaan kijken. We hadden het al eerder over van die stenen sokkels die we, van die bakstenen sokkels die we hadden gespot, waar grote pinnen uitstaken. Ik denk dat we wel kunnen stellen, Tim, waar die voor waren. Dit lijken gewoon klassieke piekse bankjes te worden.
Hadden we toch goed.
Ja, want in de hoek waar volgens mij ook de gijs zit, daar lijken die opgesteld te zijn. En insetjes van twee. Nou, alleen nog een grote brede houten plank erover. In pieksgroen. En dan is het helemaal af.
Ja, en we zeiden toen we die dingen aan het bestuderen waren van het kan niet voor bankjes zijn, want er steken draadeinden uit.
Je moet er wel inkorten, ja.
En wie weet is dat een manier om gewoon de plank te bevestigen.
Ja, en misschien ook om een beetje te hijsen en zo. Ze moesten wel nog geplaatst worden, maar die pinnen zijn nu nog wat te lang. Maar dat is een kwestie van de sluiptol erop.
En dan zagen we de afgelopen weken dat er ineens extra funderingen verschenen en hier en daar wat werd gemetseld in het buitengebied. We vroegen ons af van waar komt dat nou ineens vandaan. Maar het lijkt erop dat er nog een deel van de wachtrij overdekt gaat worden. Iets wat denk ik eerder niet het plan was. Vandaar dat het nu last minute alsnog wordt opgemetseld. Het gaat om een stuk van de wachtrij in het gedeelte van de kruisgang. Eigenlijk direct vanaf het grote ingangsportaal, zeg maar dat indrukwekkend stukje muur met die twee doorgangen met ook die duivelskop erop. Die stond eerst een beetje in het luchtledige in het buitengebied. En nu maken ze daar zo'nzelfde soort overdekte wachtrij aan zoals we een paar weken geleden al hebben zien verschijnen in de kruisgang. Metselwerk ziet er heel erg fraai uit. En de houten spanten die deze week zijn geplaatst, die zijn ook weer heel mooi gedetailleerd. Op dezelfde manier als dat andere stukje overkapping. Ik moet zeggen dat het er nu wel heel vreemd uitziet hoe dat stuk overkapping dan uitkomt op de muur van de abdij. Waar van die stompjes van de oude dakgordingen uitkomen.
Ja, die zijn niet dezelfde kleur.
Nee, en ook niet hetzelfde materiaal en ook niet dezelfde hoogte. Dus het voelt een beetje gek, maar toch weer een extra stuk overkapping in de wachtrij.
Nou, dat is in de basis natuurlijk altijd wel comfortabel. En er lijkt nog een extra muurtje te gaan komen. Als je goed hebt opgelet op de concept art, die bird's eye view van Jeroen, dan heb je die al kunnen spotten. Want helemaal achter in het gebied, bijna tegen, ja, eigenlijk richting Fabula, een beetje tussen Max en Moritz en het showgebouw, daar zijn ze een fundering aan het zetten voor een best wel flinke muur. Die nou, niet zo heel hoog lijkt te worden, wel mooi afgebrokkeld. En die gaat dus eigenlijk bijna lopen van het showgebouw tot en met eigenlijk de rand van het gebied. Hè. Die kadert straks zeg maar de achterkant van het gebied af, zodat je daar niet richting Fabula kunt lopen.
Ja, en verder zien we dat een van de bakstenen kolommen vlak voor de entree van de meandering, voor dat mooie geveltje, zeg maar, dat die is voorzien van een soort natuursteen afdekplaat. Dat zal waarschijnlijk wel polyester zijn. En daar zit wat techniek onder. Zou dit dan een van die kolommen zijn waar straks dat beeldje van de monnik of misschien wel de zwarte kat op komt te staan?
Ja, dat moet wel. Er zou zelfs nog, als ik de concept waar zit te bestuderen, wat ik nou toch al aan het doen ben, een laag muurtje naast moeten komen, nog een ijzer hekwerk op te vinden gaat zijn. Die hebben we nog niet gezien, toch?
Nee. Maar de muurtjes komen in het Huiverwoud als paddenstoelen uit de grond. Dus wie weet wat er volgende week weer voor fundering wordt gestort.
Dan moeten we ook even gaan kijken aan de achterkant van het gebouw. Daar hebben ze die dienstpoort bij Fabula geklust. En die is best wel lomp geworden eigenlijk.
En vooral heel veel hout.
Ja, vooral aan de zijkant. Hè. Daar hadden wat stenen kolommetjes misschien wel mooier gestaan dan die grote afgetimmerde. Het zijn uiteindelijk afgetimmerde metalen kolommen. Met de... Ja, wat bruin hout en zo er langs. Ze waren al aan het inschaduwen. Daar heb ik het resultaat er niet van gezien. Misschien dat het daar wel van opknapt. Maar het voelt een beetje lomp. En ook nog een stukje feedback wat we daar op hebben gekregen trouwens van luisteraars. We hadden het over die poortjes die links en rechts leken te zitten. Maar wat blijkt, die zijn er waarschijnlijk alleen voor de symmetrie of zo. Want het rechterstukje is gewoon vast. Dat kun je niet open doen. Dus alleen aan de linkerkant zit een looppoortje voor het personeel. Maar we hebben natuurlijk nog wel de zaak van het poortje wat daar dan weer links van zit. Van die linkerpoort. Want dat poortje die laat je richting het heksenpad. Ja, is dat nou de chicken exit?
Dat is wel wat wordt gezegd, maar dat zou wel gek zijn. Want dan kom je zeg maar aan de achterkant van Dans Macabre uit. Of eigenlijk op het voorpleintje van Fabula. Dan sta je ineens mijlenver van de in- en uitgang van Dans Macabre verwijderd.
Nou, Tim, daar heb ik iets leuks voor verzonnen. Zal ik eens met mijn schitterende meetapp, die ik toch nog steeds hier gewoon paraat heb. Vanaf dat punt dus even meten als je over de Pardoespromenade loopt. Richting Symbolica, dan naar beneden... Dus naar het zuiden weer, zo, hop, lopen we zo die kant op. Dan gaan we er wel vanuit dat hier straks een afsnijpaadje gaat komen. Hè, dat we vanaf hier het Huiverwoud in kunnen zo. Dan hebben wij een route van 400 meter die je moet afleggen.
Dat is een beetje gek voor een chicken exit, hè?
Ja, zeker als daar de wat kleinere kinderen weer hun ouders moeten gaan zoeken via die route. Ik kan me niet voorstellen dat dit het gaat worden, maar...
Het zal denk ik wel een soort uitgang van het heksenpad zijn. Ik ben heel erg benieuwd of het straks ook een soort van dienstpad wordt. Om je heel makkelijk via dat bosgebied als personeel te verplaatsen tussen verschillende kanten van het park. Of dat het heksenpad toch weer toegankelijk wordt voor bezoekers en niet per se aan de attracties gekoppeld.
Ja, ik hoop het last van. Waarom heb je dan een hekje nodig? Kijk, en als het een dienstpad was, waarom zou het dan niet aan de andere kant van het poort liggen? Dat zijn de vragen die ons bezighouden.
Ja, zeker. Nou, we gaan het de komende tijd in de gaten houden. Wat ik trouwens heel tof vind is dat we hier en daar in het gebied allerlei muurtjes zien verschijnen. Met daarin wat van die nisjes waar straks waarschijnlijk van die metalen spijlen voor komen te zitten. Of van die roostertjes. En die worden nu benut voor de plaatsing van lichtspots en speakers. Is natuurlijk iets waar ze bij Sirocco al mee begonnen waren. Hè? Daar hebben ze achter van die roostertjes in muurtjes hebben ze al wat sfeerverlichting verstopt. Wat van die spots. Maar bij Dans Macabre gaan ze nog wat verder. En daar gebruiken ze dat dus om licht en geluid te verstoppen. Heel erg tof.
Ja, je zegt verstoppen. Ik vind bij Sirocco vals niet echt op omdat ze boven het water zitten. En dan moet je echt wel de moeite doen om dan die gaten of die opening in te kijken. Maar deze zitten bijna allemaal gewoon in het zicht. Je kunt er gewoon recht in kijken. En dan zie je daar wat hardware zitten. Dat is wel... Tenminste, zoals het nu eruit ziet. Maar dat was allemaal nog testen niet afgerond. Zag er nog niet zo fraai uit. Maar...
Nee, ik denk dus dat we hier vaak aan één zijde van zo'n muurtje ook gewoon een plantsoen gaan krijgen.
Oh, en dat het vanuit daar onderin schijnt, dat ja. Je geen... Oh ja. Ik dacht dat het allemaal een beetje knipogen waren naar de kat die rondloopt en overal kattenluikjes en ingangetjes heeft en zo.
Hmm.
Misschien beide.
Zou kunnen. Ik zit trouwens wel te denken, we hadden het net over die een van die kolommen bij de ingang, dat daar misschien wel de zwarte kat op zou verschijnen als beeldje. Dat zou wel kunnen verklaren waarom dat daar elektriciteitskabels in die sokkel zitten. Want zouden we dan misschien een oplichtend geel en blauw oogje gaan krijgen?
Ik zit dus nog eens naar de concept art te kijken. Ik weet niet zeker dat het wel een beeldje van de zwarte kat is, maar misschien ligt hij daar gewoon. Misschien is het wel gewoon een animatronic die daar huist.
Zou ook nog kunnen. En nog wat laatste dingen op het gebied van groen. De aanplant van de kruidentuin is begonnen. Natuurlijk ook een van de onderdelen van de wachtreis. Verder zien we op een aantal luchtfoto's dat natuurlijk in het gebied ook die oude, hoge, gebogen wand nog staat. Die vroeger bij de uitgang van het spookslot zat. Hè. Daar liep je als het ware doorheen. Nou, die is blijven staan. En eigenlijk in die cirkel zijn ze nu een enorm groot plantsoen aan het maken. Misschien dat ze daar nog iets van een boom gaan planten of zo. En tot slot wordt aan de achterzijde van het gebied bij Fabula dus nu ook gewerkt aan een tweede grondwal. Meer aan de kant van Max en Moritz. Daar zijn ze ook aan het knutselen met keerwandjes. Daar hebben ze hier een soort inhammetje gemaakt. Misschien voor de afvalcontainers of zo.
Die snap ik nog niet helemaal. Maar... Nee.
Het zal een soort emballagefunctie zijn, denk ik. Maar ze zetten die grondwal aan die kant dus toch gewoon door.
Ja, in de vorige aflevering kregen we ook een vraag van een luisteraar waarom we zo weinig kerkelijke elementen zien op en rondom dit gebied. Dan hadden wij daar niet echt een heel goed antwoord op. Dus dat bleek achteraf. Want we hebben een expert uiteraard in onze luisteraarsgroep zitten. Een vriend van de show, Sander Kessler.
In Oeganda.
En die heeft ons voorzien van een voice clip waarin hij dit even uitlegt. Dus we gaan even luisteren.
Hey Tim en Paul, hier is Sander vanuit Oeganda. Ik wou reageren op een vraag die Roel Zoetewij in aflevering 377 stelde. Waarom er niet zoveel katholieke elementen op het kerkhof te zien waren, zoals Mariabeelden en kruisen. En het is ook heel begrijpelijk dat dat niet te zien is. In het verhaal gaan wij dus naar een kapel van een abdij. Een abdij is een soort kloosterorde, een gemeenschap wat samenleeft van mannen of vrouwen. Ik ga er hiervan uit dat het broeders en monniken zijn. En die dragen dezelfde uniform, dezelfde habijt, dezelfde kleding. Als je aan het spookslot terugdenkt en je ziet die monniken door de gang lopen, zie je ze allemaal in witte pijen, allemaal hetzelfde. En dat is ook de bedoeling van zo'n orde, van zo'n leefgemeenschap, dat er uiterlijk geen verschil in, ook al kan er eentje de leider zijn of wat dan ook, maar voor God is iedereen hetzelfde, ongeacht rang, stand of afkomst. Dat is de doelstelling of de mening erachter. Maar dat betekent ook, als broeders monniken komen te overlijden, dan worden ze op een kerkhof begraven met elkaar. En afhankelijk van de orde komt daar één gedenkteken bij. Meestal is dat een eenvoudig kruis waar de naam, geboortedatum en sterfjaar op komt te staan en meer niet. Dit is een kerkhof uitsluitend voor de gemeenschap. Het wou in het verleden wel eens komen met pelgrimages en dergelijke, dat na lange tochten niet-religieuzen in een klooster verbleven en konden te overlijden. Maar terug nu naar Dans Macabre. Als er dus mensen waren, dus in het verhaal wat wij tot nu toe weten van Dans Macabre, is dus een orkest voor een wedstrijd naar de kapel gekomen om daar te spelen. En daar is hen iets overkomen en zijn ze overleden. Niet-religieuzen werden nooit bij de religieuze begraven, bij zo'n klooster. Dan was er een speciale kerkhof voor de niet-religieuze. En dan was ook de gemeenschap, de kloosterorde, de monniken waren niet verantwoordelijk voor de ter aarde bestelling. Dat was dan de familie van de overledene. En in dit geval is de niet-religieuze op een apart kerkhof begraven. En als we nu kijken, kunnen we kijken dat Jozef Charlatan, de dirigent, een mausoleum heeft en alle anderen een gedenksteen. En als het verhaal klopt, ook met de gebruiken van een abdij, dan heeft de familie Charlatan voor deze mausoleum gezorgd. En de andere orkestleden hebben een gedenkteken door hun familie. Dat betekent dus dat het van de familie afhankelijk is wat voor een soort gedenkteken er komt. Ik hoop hiermee een beetje vanuit de katholieke traditie de vraag van Roel beantwoord te hebben. Nou, veel succes, groetjes, doei!
Nou, dankjewel Sander voor je uitgebreide toelichting. Ik heb weer veel nieuws geleerd nu.
Zeker, en hopelijk is de vraag van ons luisteraar daar ook mee beantwoord.
Overigens denk ik dat los daarvan de Efteling echt wel ver wil blijven van allerlei religieuze uitingen, hoor.
Dat denk ik ook wel, dat denk ik ook wel. Maar een beetje geduid door een expert. En dan een allerlaatste ding nog rondom het Huiverwoud, of eigenlijk rondom Spookslot. Want op vrijdag 10 mei gaat de allerlaatste vertoning van de Spookslot documentaire van de Vijf Zintuigen plaatsvinden in een zaal in de Leest. Dus de enige kans dat je die nog in een bioscoopzaal of in ieder geval op een extreem groot scherm kunt kijken. Er gaat binnenkort meer informatie komen over de tijden. Eventueel extra's die daarbij gaan horen en het moment van de start van de kaartverkoop. Dus houd het in de gaten. En we hopen dat hij dan daarna ooit een keer online gaat verschijnen. Zodat iedereen hem kan gaan kijken. Ook de mensen die niet naar de Leest kunnen gaan.
Dat is wel een gerucht wat nu de ronde gaat.
Ja, en dan nog even door naar een punt wat we de afgelopen weken steeds onder het onderhoud hebben gevangen. Maar ik denk dat er nu al genoeg gebeurt zodat we het een hoofdonderwerp kunnen maken.
Er is explosief nieuws.
Het kasteel van Doornroosje. Tim, wat is een schitterend bruggetje. Want er was enorm spannend nieuws. Want op woensdag 6 februari is in de ochtend bij werkzaamheden, waarschijnlijk bij het uitgraven van een van de nieuwe vijvers, een granaat aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog.
Jazeker.
Het gebeurde allemaal voor openingstijd. De EOD werd ingeschakeld om de granaat veilig te verwijderen en af te voeren naar een locatie buiten het park. Maar daar moest wel een groot deel van Marenrijk en Reizenrijk tijdelijk voor worden afgesloten. Want die granaat moest via de dubbele laan uit het park vervoerd worden. En uiteindelijk is hij tot ontploffing gebracht bij de Horst. Ik denk dat ze daar nog een stukje wilden opruimen of zo.
Ruimte zat daar.
Uiteindelijk haalde dit het landelijke nieuws. Zelfs Arjen Lubach die opende zijn show ermee. Ik zal even een linkje plaatsen in de show notes daarna. Maar hoe zit het nou, Tim? Want het is op zich niet de eerste keer dat ik hoor van de vondst van een explosief hier in de omgeving.
Nee, sowieso. In Nederland zit de bodem nog vol met allerlei niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Van vliegtuigbommen tot kleine granaatjes en alles wat er tussenin zit. Dus dit gebeurt heel vaak, dat dit soort explosieven worden aangetroffen bij bouwprojecten of bij grondwerk. Alleen ja, als het dan in de Efteling is, dan heeft dat natuurlijk ineens nieuwswaarde.
Nou, ergens zou ik ook denken dat het bij zo'n bewerkt gebied, laat het zo noemen, als de Efteling, dat je zou denken dat heel veel van dit materiaal is aangetroffen.
Ja, inderdaad, daar wordt wel altijd naar gekeken bij onderzoek voorafgaand aan de graafwerkzaamheden. Van in hoeverre is grond al geroerd na de Tweede Wereldoorlog, zoals het dan zo mooi heet. Maar ja, ik kan je zomaar voorstellen, dit vond natuurlijk plaats in een stukje bos naast de heuvel. En dat bos dat kan daar goed al in de jaren 30 gewoon gestaan hebben. Hè? En ze hebben daar waarschijnlijk gewoon boompjes geplant in de bosgrond. En verder niks gedaan. Dus heel logisch dat je dan niet bij zo'n granaat komt. Volgens mij lag je op een metertje diep of zo. Als ik het een beetje van de foto's kon onderscheiden. Dus nee, dit gebeurt heel vaak. Er zit op heel veel plekken in Nederland nog dit soort oorlogstuig in de bodem. Sommige gemeentes kiezen er ook voor om echt preventief voor de hele gemeente een historisch onderzoek uit te voeren. Om eigenlijk in kaart te brengen van wat zijn nou de gebieden waar het risico het grootste is dat dit gebeurt. Maar er zijn ook allerlei protocollen hoe te handelen als je zoiets in de bak van de kraan hebt hangen. En nou ja, volgens mij is dat ook hier bij de Efteling gebeurd. Hè, want ze hebben netjes de bouwplaats ontruimd, de EOD gebeld en het spul gewoon op veilige manier het park uitgereden. Dus ja, volgens mij niks aan de hand. Maar ja, we leven in een tijdperk van mobieltjes, camera's, social media en natuurlijk de landelijke pers die graag wil scoren. Dus dan wordt het heel snel heel groot gemaakt. Maar eigenlijk is er weinig aan de hand. Hè. En je ziet het inderdaad heel vaak in onze regio. Natuurlijk omdat we hier die munitionsauska bestellen in de buurt hadden. Wat natuurlijk een heel erg aantrekkelijk doelwit was voor de geallieerden. En volgens mij als we naar het nieuws kijken van de laatste jaren, dan zijn er volgens mij recent ook al niet gesprongen explosieven aangetroffen bij het graven van de Aconura vijver, kan ik me nog herinneren. En laatst ook in Bosrijk, dus ja, er wordt wel eens wat opgedoken. Goed dat iedereen daar alert op is. Maar een storm in een glas water dus.
Ja. Nou, zijn de ontwikkelingen in het buitengebied wel in een stroomversnelling geraakt. Het kasteeltje zelf is eigenlijk een heel aan het klaar. Ze zijn vooral nog bezig met wat decoratieschilderwerk in de bakkerij. Maar buiten gaat het dus echt hard. Want het nieuwe pad wat daar was gelegd aan de diorama kant van het kasteel, die is al een tijdje afgesloten. Ze zijn daar een hoop werkzaamheden aan het doen in die hoek. Er is ook een centagebord wat je nu, nog eentje dus, die je verwijst naar uitgang Marenrijk en uitgang Fantasierijk. Want dat is nu natuurlijk een andere route die je moet nemen door het Sprookjesbos heen.
Vond ik wel opvallend trouwens, op zich. Uitgang Marenrijk en uitgang Fantasierijk zal denk ik niet veel bezoekers iets zeggen. Aan de andere kant, voorheen was natuurlijk hier en daar wat bordjes neergezet naar uitgang. Wat best wel verwarrend is. Want ja, je kunt natuurlijk het Sprookjesbos op dit moment op meerdere plekken in- en uitlopen. En afhankelijk van waar je naar binnen bent gegaan, moet je wel naar de goede uitgang lopen. Dus nou, dat die wayfinding, om maar een heel lelijk woord te gebruiken, die verdient echt nog wel wat aandacht. Maar goed dat ze dat op deze manier nu tijdelijk even oplossen zo.
Er gingen natuurlijk wat geruchten rond dat er nieuwe figuren zouden gaan verschijnen rondom dit tafereel. En die zijn onthuld, per ongeluk denken we. Want er zijn wat houten mallen gespot voor de nieuwe poppen of animatronics die gaan verschijnen. Het gaat dus inderdaad om de extra wachter waar het over ging en een uil. De uil die lijkt op een gemetselde stapel steen of rots of zo terecht te gaan komen. Dan moet natuurlijk wel die vorm weten waar het figuur straks opgeplaatst moet worden. En die wachter lijkt op die muren te zitten rustend tegen die rots. Nou, daar hebben ze dus houten mallen voor gemaakt. En die zijn dus gebruikt om het metselwerk in de juiste vorm te krijgen. En daardoor hebben we dus de eerste blik gekregen op die figuren die gaan verschijnen.
Ja, dat zag er heel tof uit hoor, moet ik zeggen. De wachter is echt een broer van de wachter zoals we die al kennen. Hè. Die boven aan het kasteeltje langs de waterval ligt. Alleen heeft deze een soort van horen als blaasinstrument in zijn hand.
Ja, en ik dacht eerst dat ze heel erg veel op elkaar leken. Dat het misschien zelfs wel een kopie was van andere wachter. Maar dat is dus niet het geval. De stand van de benen en armen en ook de gezichtsbaring zo, die is wel echt totaal anders. Het zijn wel echt andere wachters, dus dat is wel heel tof. En we hebben natuurlijk nog die uil.
Ja, altijd tof hè, een extra dierfiguur in het Sprookjesbos.
Ja, volgens mij hadden wij ooit gefilosofeerd dat hij, tenminste er was een gerucht dat hij een sleutel vast wil hebben. Wij dachten, cheesy in de snavel, dat slaat helemaal nergens op. Maar ik heb het gerucht er nog eens op nageslagen. Die had er echt over, hij heeft een sleutel vast. En dat is ook het geval, hij heeft de sleutel in zijn poten, gewoon hij heeft de ring vast. Dat is een stuk logischer dan dat hij hem in zijn bek heeft in een slaap is gevallen. Want dan gaat die sleutel echt wel de grond raken uiteindelijk.
En sloot dat ook weer aan bij de oude piekprint die we laatst zagen?
Oh, Tim, dat was vorige nieuwsaflevering. Ik heb het nu al niet meer scherp.
Ik zag trouwens wel een aantal grote plastic zwarte zakken bovenop het kasteel van Don Roosje. Vlakbij die ruitjes waar de boze vee zit te spinnen. Maar dat zijn natuurlijk de drie kraaien die waarschijnlijk terugkwamen uit de werkplaats.
Oh, verrek. Ik heb die ook zien staan. Ik dacht dat ze daar een afval in zitten wat uit het kasteel kwam. Maar dat hadden we al maanden geleden eruit gehad. Ja.
Nee, ik kijk heel erg uit naar deze figuren. Dit is echt wel een hele toffe toevoeging aan dit project. Dan wordt er ook hard gewerkt aan de tweede waterval. Die loopt als het ware langs de uitgangstrap. Die loopt eigenlijk getrapt naar beneden. Niet in een betonnen bak, zoals de oude waterval. Maar gewoon op vijverfolie. Met echt een enorme stapel keien erop. Een beetje een mix van die echt hele grote keien en wat kleine keitjes. En ook het gebied eromheen is bezaaid met keien. Een nieuw element op die heuvel die natuurlijk voorheen vooral uit zand bestond. Die waterval die lijkt uit te komen in de oude vijver, die betonnen vijverbak. Waaraan dus ook die nieuwe wachter komt te zitten. En ze waren deze week al aan het testen met water. Dus er zijn ook al leidingen naar die waterval gelegd. Ik zag trouwens ook een video van Eftel Wesley. En daar stond Ivo Suutmeijer, de landschapsarchitect van de Efteling. Die stond zich persoonlijk te bemoeien met welke stenen waar moesten komen in de waterval. Dus dan weten we ook al wie het groenplan hier heeft gemaakt.
Dat is lekker in zon.
En verder is er dus niet alleen een tweede waterval aangelegd, maar wordt ook de grote betonnen vijver flink uitgebreid. Eigenlijk in dat nieuwe gebiedje tussen het nieuwe pad en de uitgangstrap. Er is daar een diep gat gegraven en er ligt ook al wat wapening klaar, waaruit blijkt dat ze dit inderdaad wel gewoon in beton gaan uitvoeren. En dit is ook de plek volgens mij waar ze die granaat hebben aangetroffen. Aan de andere kant van de uitgangstrap is ook een vijvertje aangelegd, maar hier hebben ze ervoor gekozen om gewoon een losse natuurlijke vijver aan te leggen op vijverfolie. Ik ben wel benieuwd hoe schoon die blijft, want die staat volgens mij in een heel erg donker en bosrijk gebied. Verder wordt er ook volop gewerkt aan de heuvel zelf. Zo zijn aan de uitgangstrap van het kasteel zijn drie grote boombakken gemetseld en gestukt. Om ervoor te zorgen dat daar bomen geplant worden zonder dat de heuvel iedere keer uitspoelt.
Ja, maar er hoeven in de toekomst geen enorm grote bomen te verwachten, want zo groot zijn die vakken nou ook weer niet, toch?
Nee, maar volgens mij worden er ook allemaal meer wat kleinere boompjes en grotere struiken aangeplant op dit moment. En ook aan de achterkant van het kasteel, zeg maar aan de kant van de Zeven Geitjes, daar hebben ze terrassen gemaakt. Hè. De extra muren die ze daarvoor gemetseld hebben, die trouwens verrassend hoog zijn, die zijn inmiddels ook gestukt. Dat is best wel even wennen, want dat ziet er heel anders uit dan wat je gewend bent hier. Alleen opvallend dat die muurtjes hier en daar ook alweer beginnen te scheuren. Wel tof dat er echt volop bomen en struiken worden geplant aan deze kant van de heuvel. Dit was natuurlijk altijd een heel kaal stukje grond. En verder tot slot nog een paar kleinigheidjes. Er lijkt aan dat nieuwe pad ook een plantje te komen van kinderkopjes. Wat natuurlijk een heel tof materiaal is. Ik denk dat dit dan een soort kijkplekje wordt. Wat uitkijkt over het nieuwe stukje vijver. De nieuwe waterval en de wachter en zijn uil.
Ja, zeker.
Dat denk ik een heel mooi plekje. En we zien hier en daar op de heuvel ook al nieuwe houten paaltjes verschijnen. Met daaraan van die nieuwe ledspotjes. Dus we zagen eerder al een prachtig lichtplan op het kasteel. Waarschijnlijk wordt het buitengebied ook prachtig uitgelicht.
Dit wordt heel, heel, heel chic.
Dit wordt echt om door een ringetje te halen. Dit is misschien wel het mooiste project van 2024.
Oeh, een jaar zo lang. Nou, tot nu toe toch wel zeker. Alhoewel, al die infraprojecten, Tim.
Nou, maar dit is juist denk ik in als een detail en tender love en care is dit juist heel erg mooi. Echt prachtig om te zien hoeveel meer dit is dan gewoon even een beetje stukwerk en een schilderwerk opknappen.
Nee, zeker, zeker.
Ook echt weer zo'n Eftelingse groeibriljant, dit project.
Maar Tim, zijn er in de wereld van Efteling misschien nog meer dingen die inmiddels weer door een ringetje te halen zijn?
Altijd, hè?
Ja, dan moeten we eens naar het onderhoud gaan kijken.
Hey, maar voor we het echt over de onderhoudsklussen gaan hebben, wil ik eigenlijk dit blokje wel beginnen met een toch wel hele leuke waarneming.
Vertel.
Ik ben vorige week naar de Efteling geweest samen met Leon, een hele goede vriend van mij die ik inmiddels al 23 jaar ken. Efteling vriend en ook een tijd lang samen gewerkt op de Efteling. Leon die had voor het eerst in 5 jaar weer een Efteling abonnement. Dus we zijn samen heel wat nieuwe dingen gaan ontdekken in de Efteling. Maar hij zei wel iets leuks wat wel in dit onderhoudsblokje thuis hoort. Namelijk, hij was ontzettend verbaasd hoe alles weer zo goed beweegt in de Efteling. Hij zei, ik kan mij herinneren dat 5 jaar geleden dat er heel veel bewegingen niet deden, stuk waren. Dat er heel veel kleine effectjes misten. Het viel hem op in Droomvlucht, in Fata Morgana, in het Sprookjesbos. Dat overal alle bewegingen het weer zo goed doen.
Nou, toch die paar keer groot onderhoud wel effect gehad.
Ja, dat is natuurlijk typisch zoiets wat je, als je redelijk vaak naar de Efteling gaat zoals wij, wat je dan niet meer ziet, omdat je het natuurlijk heel geleidelijk ziet veranderen. Maar als je dus 5 jaar niet in de Efteling bent geweest en ja, je gaat dan ineens weer, dan valt dat dus blijkbaar op.
Het is als het opgroeien van een kind, Tim. Daar zie je als ouder heel weinig van. Maar mensen die dan eens in zoveel tijd je kinderen zien, zeggen, wow, zijn ze gegroeid.
Ja, precies. Nou, toch wel heel erg tof, want ja, daar staan wij niet meer bij stil. Maar denk ik een hele mooie waarneming dat alles zo goed beweegt in de Efteling.
Ja, en dus een enorme krul voor het onderhoud wordt gepleegd.
Zeker, daar zit dus echt een stijgende lijn in.
We moeten dus gewoon wel ons klassieke rondje park gaan doen. Beginnende bij de entree in Fantasierijk.
Ja, bij Symbolica valt op dat daar toch alweer een langere tijd geen watereffecten zijn in het Botanicum. Heeft als voordeel dat we natuurlijk als bezoeker zelf niet nat worden. Twee, ja, toch wel misschien denk ik slordigheidsfoutjes. Het valt me op dat in de voorshow, de vestibule zoals we die dan officieel moeten noemen, daar komt Pardoes natuurlijk op een gegeven moment achter een gordijntje tevoorschijn, terwijl OJ punctueel staat te oreren. En wat er aan de hand is, weet ik niet. Misschien is het gordijn te strak geknoopt. Maar als je zeg maar achteraan in de ruimte staat, dus als je een van de laatste mensen bent die de voorshow binnen mogen, dan zie je eigenlijk heel goed dat Pardoes maar 1 arm heeft.
Oh.
Dus of Pardoes komt te ver naar voren, of het gordijn hangt te veel open. Maar dat is ja, best natuurlijk wel een verbreking van de illusie. Dat is best wel zonde. En zo'nzelfde puntje heb je eigenlijk net na het Botanicum. Daar staat Pardoes ook. Die komt dan zo tevoorschijn tussen de struiken. Roept dan hierheen. Daar staat een speaker echt vol in beeld. Volgens mij moet dat ook heel makkelijk op een andere manier kunnen. Dat zijn denk ik de quick fixes.
En dan moeten we alweer doorgaan naar het volgende rijk, het andere rijk. En daar zijn ze bezig met het grote onderhoud aan Piranha. We zien daar dat er een hoop muren en bouwsels rondom de vagen worden voorzien van nieuw stukwerk. En sommige zelfs al zijn gesausd. Dus op punten zijn ze al vrij ver.
Ja.
Het gaat natuurlijk nog wel even duren. Er wordt ook volop geschilderd aan de gevels van de opstaphal en de muren langs de baan. En in de staalconstructie van de laatste grote rotspartij, die wordt als eerste voorzien van gaas, lijkt het. En die moeten straks natuurlijk de rotsen gaan vormen. En die vorm wordt al met gaas dus nu aangebracht. En we zal straks dan met de spuitbeton, neem ik aan, worden bespoten en dan gevormd door de vormgevers. Dit gaat wel echt heel vet worden.
Ja, ja, volgens mij pakken ze gewoon stukjes wapeningsijzer die ze in een bepaalde vorm buigen en dan vastlassen op die constructie, die winkelwagentjes op zijn kop, zeg maar.
Ja, ze maken het hier wel in het werk. Het is niet dat ze van die prefabdelen krijgen die ze aan elkaar maken.
Klopt. Trouwens ook wel tof nieuws was over de Piranha, is dat een woordvoerder tegen Loopings heeft gezegd dat er daadwerkelijk plannen zijn om binnenkort ook Inca Gijs op te knappen. En laten we dan hopen dat ook zijn binnenwerk wordt gemoderniseerd, zodat er niet meer zo snel verstoppingen ontstaan.
En dan door naar Ruigrijk. Piedom is heropend op zaterdag 24 februari in de namiddag. De dag ervoor waren er nog wat laswerkzaamheden aan de verbinding tussen de backbone en de taille in de helix. Dus was wel kiele blauwer.
Er zal wel een lasje losgeraakt zijn of gescheurd. Kan natuurlijk altijd gebeuren.
Ja, en Joris en Draak natuurlijk steeds meer een hybride achtbaan, want er is een stalen trap langs de liftheel gemonteerd. Of geïnstalleerd.
Ja, dat was wel even een verrassing, want we zouden toch niet nog meer staal bij Joris en de Draak krijgen.
De baan zelf is nog net zoveel staal als het was na de laatste beurt, maar er is wel wat extra staal in de constructie verschenen.
Ziet er toch niet al te fraai uit, maar ik denk dat dit ook weer wat te maken heeft met onderhoudsvriendelijkheid. Hè? Zo'n houten trap wordt misschien ook snel glad en snel algeaanslag en dan is een stalen trap misschien ook wat veiliger. Hey, en bij het kinderspoor nog een kleine toevoeging. Volgens mij is dat daar trouwens echt een onderhoudsbeurt die echt over een jaar is uitgesmeerd. Daar is het bordje langzaam binnenrijden weer terug. Aan het eind van het parcours met dat mannetje dat in paniek zijn hand opsteekt. En die tekst die is daar nu in vier talen aangegeven. Daardoor heeft het tekstbord een iets andere indeling gekregen. Maar het Nederlandse stukje is wel een heel fraai Eftelings lettertype. En daar staan dan de andere drie talen. In een meer standaard lettertype en wat kleiner onder. Dat ziet er op zich vrij uit.
En ik zie dat we in Reizenrijk beginnen met de twee toren-updates. De eerste heeft te maken met werkzaamheden aan het dak van Toko Pagode. De werkzaamheden zijn gereed en ook het torentje staat daar weer op het dak. En de andere, ja, daar is een carnavalfestival van iets mindere aard. De toren van Pisa die doet het matig, hè?
Ja, die stond langere tijd stil. Nu beweegt hij weer iets, maar nog niet zo goed als dat hij hoort te bewegen.
Dus Jokie houdt hem iets te goed tegen.
Ja,
of in ieder geval de nacht die daar staat.
Ja. Dan zagen we vanuit de pagode een groot aantal dozen op de platte daken rond Vogelrok staan. Zouden we hier dan toch zonnepanelen gaan krijgen?
Ja, zijn het van diezelfde dozen die we ook zagen op het dak van Nans van Kamer? Want dan zou het misschien extra dakisolatie kunnen zijn.
Ja, waarom zouden ze dat nu pas doen?
Dat is een hele goede vraag.
En als we dan bij Sirocco gaan kijken, ietsje verderop, dan hebben we daar natuurlijk Simbad in zijn boot. En in die boot vonden we ook lange tijd de veer van Vogelrok. Die is een tijdje weg geweest en die is inmiddels weer terug.
Ja, en dan toch wel het meest schitterende onderhoudsproject wat op dit moment plaatsvindt in de wereld van de Efteling.
En na het hoornroosje dan?
Ja, maar ook maar met een zeer krappe achterstand. Is het Kleuterhof natuurlijk. Tim?
Gaat het, Paul?
Nee. Nee, sorry. Nee. Daar is een nieuwe valdempende ondergrond aangebracht. Iets speels ontwerp. Ik moet zeggen, wordt het licht beter van. Er zijn ook wat elementen weer opnieuw in de verf gezet, zoals de piano. Die is op locatie opnieuw in kleur gespoten. Daar stonden wat tenten overheen. Ik moet zeggen, daar knapte de speeltuin best van op toen die tenten er stonden eigenlijk.
Ik dacht dat je ging zeggen naar die schilderbeurt. Maar.
Nou ja, het ziet er weer ouderwets uit. Of dat er nou een verbetering is. Wel, ten opzichte van de afbladerende variant van de speeltuin. Was die misschien wel meer Eftelings dan weer strak gespoten. Nou, ik probeer me er serieus doorheen te wurmen, maar dat lukt me niet echt, merk ik. Er zijn wel meer van die elementen uit die tenten verschenen. Volgens mij die glijbaan is weer helemaal in de lak gezet en zo. Die gevormd wordt door een worm. Het korfje is trouwens voorzien van de nieuwe naam. Maar let op, het is het speelkwartier geworden en niet het speelkwartiertje.
Wordt het ook wel beter van, moet ik zeggen. Hoor.
Dat is absoluut een verbetering.
Het speelkwartiertje, want ik klonk wel heel vreemd.
Hoewel het korfje is misschien nog steeds wel een toffe naam. Het speelkwartier, best een prima naam eigenlijk.
Ja, al wel zunt dat we die namen kwijt zijn.
Die gingen toch weer op een manier terugkomen in de zoete inval? Of hoe zat dat nou ook alweer?
Nou ja, de afbeelding van de man in de korfvel, maar de naam niet.
Nou, Tim, mag je thuis jouw schuurtje waar de fietsen staan zo noemen. En als laatste zijn ze ook bezig met aanplanten in de plantenbakken. Oh, en ze hebben daar ook, Tim, als enige plek in heel Reizenrijk bankjes geplaatst.
Ja, nieuwe bankjes.
Ja, nieuwe bankjes zijn ook gemaakt van hetzelfde waaibomenhout als waar die houten constructies rondom de speeltuin van gemaakt zijn.
Oh, ik dacht van bankkirai.
Dat is een houtsoort?
Ja.
Oh, dank dat je de grap even moet uitleggen. Ja. Maar die moeten misschien nog een likje verf krijgen, misschien nog niet, ik weet het niet. Zijn een beetje vreemd ogende bankjes, een beetje ruw of zo. Maar ja, hier dus wel bankjes en nog niet in Archipel.
De speeltuin kan er in ieder geval weer jaren tegenaan.
Of maanden, zou ik het ook voor doen.
Ik zit wel te denken, je hebt me wel geïnspireerd. Mijn schuurtje heeft ook zo'n boeiboord. Daar zou het wel mooi op passen, het korfje.
Zeker. Ik wou voorstellen dat ik het kon schilderen, maar ik weet niet per se of dat het daar dan beter van wordt. Dus ik trek mijn voorstel in.
We hebben schilders onder onze luisteraars die gek genoeg zijn om dat aan te komen brengen op de boeiboord van mijn schuurtje, denk ik.
Ik ken er nog wel eentje.
Ja, precies.
Je weet denk ik wel wie die is.
Ja, maar dat is geen serieuze werkopdracht dit, hè. Snel door naar het Marenrijk voor er hier en daar geschilderd gaat worden. Daar ziet natuurlijk de nieuwe gevel van het Carouselpaleis er echt prachtig uit. We missen daar nog een aantal elementen, zoals bijvoorbeeld de carouselpaardjes. Helemaal bovenaan de gevel bij de Engel. Van Loopings begrepen wij dat die terugkeren op 12 maart. En het blijkt dat de Efteling die zelf heeft opgeknapt. Dat is dus niet uitbesteed en dat het daarom wat langer duurde. Hetzelfde geldt voor de nog ontbrekende 6 beelden. Ook die komen later dit voorjaar terug. Nou ja, wat mij betreft helemaal geen probleem dat het wat langer duurt. Misschien wel hoe langer hoe beter. Want er wordt de kwaliteit natuurlijk alleen maar beter van. Kijk heel erg uit naar dat eindresultaat. Dan ietsje verderop bij het winkeltje Het Gebraad. Daar is het bord terug bovenaan de gevel. Heel anders en wat mij betreft ook fraaier uitgevoerd dan voorheen. Ze hebben daar aan de bovenzijde van het bord een soort zinken afdeklijst aangebracht. Waarschijnlijk om te voorkomen dat het bord gaat rotten door al het regenwater wat erop valt. Heel fraai gedetailleerd. Dan is er weer zijn er weer wat telligen van de familie Gijs terug. Namelijk bij de smulpaar moeder Gijs met haar tweeling. Die zijn eindelijk teruggeplaatst na een hele lange opknapbeurt. Zien er weer heel mooi uit. Het huisje van moeder Gijs is ook opnieuw gesausd. Maar ook hier nog steeds niet ingeschaduwd. Net zoals bij de geeuwende Gijs. En ook hier is het sauswerk intussen alweer heel vies geworden. Dus het schaduwen is bijna niet meer nodig.
Wel bijzonder, Tim, want we hebben het al maanden over de werkzaamheden aan de Gijzen. Maar blijkbaar heeft iemand bij RTL Nieuws het opgepikt. Want er was een mooi artikel verschenen over het onderhoud van de Gijzen. In algemene zin ook. Hè. En daar hebben ze Pieter Cornelis zelfs bij aan de tand gevoeld. En uiteindelijk was de strekking van het verhaal hoe belangrijk het wel nu was om te investeren in onderhoud. Als er iets is wat wij al jaren verkondigen, dan is het dat wel, denk ik. Dus ja, de onderwerpen van Kleine Boodschap worden meer mainstream.
Ja, dat blijkt. Ik vond trouwens wel echt, ik heb het zitten lezen. Het was echt wel een heel erg brak artikel, hoor.
Ja, 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 maar ja, moet je verwachten, Tim, van de mensen die er niet zo diep in zitten als wij.
Dan had ik echt van alles met de haren erbij gesleept, zoals Pieter Cornelis.
Nou, die kon het graag vertellen, natuurlijk. Hey, op de Vermolenmolen, er is de haan teruggekeerd en die is weer schitterend opgeknapt. Dus ga daar nou niet met z'n allen tegelijk op zitten, maar ons de beurt gewoon netjes om een rondje te maken. En in het Lavelaar zijn ze bezig met het onderhoud van het spoor van de slakkenmonorail. Enkele dagen in de laatste week van februari is daardoor het hele Lavelaar afgesloten geweest. Alles is nagekeken en schoongemaakt. En wat ook opvalt is dat het loerhuis al een lange tijd is afgesloten.
Nou, zou de beamer daar caduc zijn?
Ja, maar ik had het idee dat die laatste paar keer dat ik er was, deed hij het best prima.
Ja. Op zich kun je dit ook best openstellen als de beamer het niet doet. Dan kan je in ieder geval hier het verhaal van het volk van Laaf luisteren.
Daar hoeft de beamer niet per se even aan te staan. Nee.
Ja, en dan hadden we het de vorige keer over de terugkeer van Sinterklaas op de fontein op de Sint-Nicolaasplaats. Maar er is iets bijzonders aan de hand met Sinterklaas. Hij zweeft.
Heeft hij wat trucjes geleerd van een kerstman?
Nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Of ze een foutje hebben gemaakt bij het terugplaatsen. Maar ja, er zit zeg maar een aantal centimeters tussen de onderkant van het beeld en de bovenkant van de natuursteenzuil van de fontein waar die op staat. En dat ziet er best gek uit van een afstandje. Want ja, daardoor lijkt het dus alsof Sinterklaas als het ware zweeft. Zijn staf die staat wel gewoon strak op de grond. Of eigenlijk op het natuursteen element. Maar ja, heel benieuwd waardoor dit komt. Of zou het misschien bewust zijn, zodat het beeldje niet op het natuursteen staat. En nou, ik kan me zomaar voorstellen dat als het allemaal heel erg nat is en dan in de winter met vorst, dat wellicht het beeld beschadigt.
Is dat beeldje nog van hout? Was die ook al vervangen?
Nee, dat zal polyester zijn.
Ja, dan maakt het er niet zo heel veel uit.
Nee. Nou, het ziet er in ieder geval een beetje gek uit.
Misschien heeft hij de laatste video van Team Park Science gekeken.
Ja.
Geïnspireerd geraakt door Hans Klok.
De fonteinbak zelf is trouwens inmiddels leeggepompt. Ben benieuwd of dat ze nou toch de bak zelf ook onderhoud gaan geven. Zou geen overbodig luxe zijn.
Dat mag in ieder geval wel een hoge drukruim hieroverheen.
Ja, geldt trouwens ook voor nog wat wat laatste bordjes op die grote poort. Hè, vanuit het terras van het Witte Paard richting de Sint-Nicolaasplaats. Daar mag hier en daar ook wel wat nieuw bladgoud tegenaan.
Daar dus niet de hoge drukruiming op zetten. Gratis tip van Kleine Boodschap. Hey, even gauw het Sprookjesbos in. Daar is het afdakje boven het deurtje van het kabouterhuisje waar het wasvrouwtje staat verwijderd. Eerder waren er al wat lightjes naar beneden gevallen. Er was binnen een dag of twee weer een nieuw dakje, maar die moet nog wat afgewerkt worden. Dus daar wel snel actie ondernomen.
Dat zal een klusje van de bouwdienst zijn geweest dan.
Nou, de mattenklopper bij vrouw Hol is eindelijk terug. Hopelijk breekt hij nu niet weer snel af, want dat is ook een ding wat steeds terugkomt. En ook wel bijzonder, bij het Ruiterplein hebben ze gewoon een heel deel van het plein weer opengetrokken. Voor de tweede keer in korte tijd dus. Dit keer lijkt het geval te zijn dat ze de kinderkopjes moeten aanpakken, maar waarom?
Ja, er schijnt, als we het goed hebben opgevangen, in ieder geval een zwaardere fundering onder te komen. Misschien puin of misschien zelfs beton. Ik kan me voorstellen dat ze dat doen, zodat het plein wat beter begaanbaar is voor onderhoudsvoertuigen. Dat is natuurlijk een actie die we op heel veel plekken in het Sprookjesbos zien op dit moment. En de kinderkoppen die zouden ook nog voorzien worden van een dichte voeg. Onder meer tegen onkruidgroei. Maar ik kan me ook voorstellen dat het daarmee ook wat toegankelijker wordt voor minder valide. Fijn denk ik dat de kinderkopjes gewoon behouden blijven. In het kader van klimaatrobuustheid zou je juist willen dat het een open voeg blijft. Maar ja, qua toegankelijkheid en onderhoudsvriendelijkheid snap ik hem wel. Maar op zich wel een bijzondere planning. Want je zou toch zeggen dat je dit allemaal in één keer mee zou nemen tijdens de vorige onderhoudsbeurt.
Ja, bijzonder weer.
Ja, maar goed, misschien dat er destijds onvoldoende tijd is geweest om het voor het zomerseizoen af te ronden. Of dat de aannemer geen tijd had of zo. Ik kreeg trouwens wel de opmerking van een paar luisteraars van, ja, maar destijds is toch al gewerkt aan de verharding van het Herautplein. Dat klopt, maar daarbij zijn alleen de flagstones vervangen. Maar dit is de eerste keer dat aan de kinderkopjes wordt gewerkt.
En dan door naar het kort nieuws. Er is een interne Efteling marktplaats, Tim. En daar staan op dit moment stoelen, banken, tafels en kleden op die uit het Bosrijk komen. Personeel kan die meubels voor een prikje kopen, kost tussen de €35. En dat is dus een mooie manier om de meubels een tweede leven te geven. Je moet daarvoor wel een klein bedrag vragen, want anders wordt het belastingtechnisch gezien nogal ingewikkeld. Maar er is natuurlijk een reden dat de meubilair natuurlijk op die marktplaats staat.
Ja, want we weten natuurlijk al langer dat de huisjes op Bosrijk groot onderhoud gaan krijgen. En daarbij wordt dus blijkbaar ook al het meubilair vernieuwd. Trouwens goed om te beseffen dat het alleen gaat om de dorpshuizen. Het dorpje zeg maar naast het poorthuis en achterin Bosrijk heb je ook nog twee van die pleintjes waar dorpshuizen aan staan. De boshuizen die zijn namelijk al eerder onder handen genomen. En dit zijn dan denk ik ook de huisjes waar we die inrichting krijgen van Heinzel en de Vries. Overigens kan je alleen als Efteling personeelslid bieden op die interne marktplaats. Want je moet geloof ik je personeelsnummer ingeven en dat moet dan matchen met je naam voordat je dat meubilair kan gaan kopen en ophalen. Maar denk ik wel een hele sympathieke manier van de Efteling om het eigen personeel voor heel weinig geld goede meubels een tweede leven te geven.
Ja, het wordt goed opletten binnenkort voor alle Efteling abonnementhouders. Want het was natuurlijk voorheen zo dat we Efteling blokdagen hadden. Die werden ruim van tevoren gecommuniceerd. En het was dan zo dat ze tot een dag voor, volgens mij nog zo'n blokdag, eventueel nog konden vervallen. Er is alleen nu iets veranderd lijkt het. Want het is nu zo dat er nog nieuwe blokdagen kunnen toegevoegd worden. Nog tot een maand voordat een datum aanbreekt. Ze zouden op dit moment nog een blokdag mogen aankondigen over een maand volgens de nieuwe voorwaarden.
Nou, dat wordt dus goed opletten.
Wel vervelend als jij op lange termijn plannen maakt voor de Efteling. Zoals wij trouwens, Tim. Want wij gaan met de gezinnen de komende zondag, gisteren dus als deze aflevering uitkomt, naar de Efteling. Dit hebben we al maanden geleden afgesproken. Het zou wel vervelend zijn als nou dan denk ik door kan gaan omdat er een blokdag was aangekondigd in de tussentijd.
Ja, al hadden we dan waarschijnlijk wel een andere bestemming gevonden.
Nou ja, dat was ook wel goed gekomen. Maar het had zomaar gekund hè, met deze nieuwe truc. Dus houd in de gaten.
Hey, iets wat mij opviel. Je hebt in Ruigrijk natuurlijk de grote toiletgroep bij Station de Oost. Maar je hebt ook nog die iets oudere toiletgroep achter de Meermin. De campingtoiletten worden ze ook wel in de volksmond genoemd. Het valt mij op dat die voortaan standaard open zijn.
Nou, wel bijzonder. Maar echt iedere dag?
Ja. Terwijl voorheen werden die alleen ingezet als het heel erg druk was. Misschien omdat ze nu ook zo'n speciaal bord ervoor gemaakt hebben.
En er staat groot op campingtoiletten, Tim?
Nee, dat bord heeft een beetje het Meermin thema gekregen.
Oh, oké. Dat valt allemaal mee.
Een nautische thema.
En iets wat de redactie van Loopings opviel. Het Efteling-blog is al een maand niet inhoudelijk bijgewerkt. Er staan wel een paar berichten op. Er is toevallig in de afgelopen dagen weer een bijgekomen. Maar het lijken allemaal van die dingen te zijn van, let op, je kunt deze Efteling-souvenirs kopen. Of let op, er is dit aan eten te verkrijgen. Maar echt, de inhoudelijke blogartikelen waar we altijd zo van kunnen genieten als liefhebbers, die lijken te missen in de afgelopen maand.
Ja.
Opvallend, want er is toch genoeg interessants te melden in de wereld van de Efteling.
Zeker ja, wat zou hier de gedachte achter zijn? Zouden ze een nieuwe richting op willen met de blog?
Ja, dat lijkt het bijna wel op. Het is wel echt opvallend ja, dat er de afgelopen, nou, in ieder geval het type bericht wat erop komt, is echt een type wat ons weinig interesseert.
Ja, dat is toch wel zonde, want de Efteling-blog was toch wel de place to be voor Efteling-liefhebbers. Als je zag hoeveel informatie dat ze daar deelden in zoveel detailniveau, ik ga dat wel echt missen.
Ja, zonde.
En de podcast trouwens ook.
Ik hoop dat het nog terugkomt. Ja, en dan heel wat horeca nieuwtje, Tim. Sowieso, laten we eens beginnen bij Polles Keuken, want er zijn weer nieuwe seizoenspannenkoeken. Ten eerste, welke seizoenspannenkoeken hebben we?
Een hartige en een zoete.
En wat omvatten die?
De nieuwe hartige seizoenspannenkoek bij Polles Keuken die bestaat uit ham, pompoen, cranberry compot, rucola, truffel mayo, geitenkaas en bietenkrummel.
Oké. Okay.
En de zoete die bestaat uit ananas, gember, kaneelijs, peperkoekpannetjes, amandel en koekruimel.
Oeh, dat klinkt al heel goed.
En ik heb ze allebei op in één week tijd. Niet op dezelfde dag hoor, want twee pannenkoeken op één dag is me iets te veel van het goede. Maar,
misschien 50-50 pannenkoek.
Ja, dat wil ik inderdaad nog wel eens doen met Anne. Maar dat, in dit geval was dat niet het, het geval. Want Anne houdt niet van geitenkaas.
Nou, houdt u wel een ananas?
Ja. Maar nou ja, in 1 week tijd is 2 keer bij Polles Keuken gegeten. Alles voor de podcast natuurlijk. Hè. Alles moet getest, geproefd worden. Ik moet zeggen, allebei hele smakelijke pannenkoeken. De hartige, daar moet je wel echt van een aantal behoorlijk heftige smaken houden. Hè. Zeker geitenkaas is natuurlijk vrij heftig. Truffel mayo op zich ook wel. En pompoen, dus... Die is best wel spannend. Maar ik kan daar wel van genieten van zulke heftige smakencombinaties. Een echte smaakexplosie in je mond.
Hebben ze bij jou het een holle kies ook nog een granaat opgegraven?
Granaatappel dan. Maar wat ik absoluut de topper vind dit seizoen is toch wel die zoete seizoenspannenkoek. Echt die combinatie van ananas en gember, die is echt fantastisch.
Oh, ja, nee,
zeker
zo staan.
Die bite van gember is echt wel heel tof. Dus nee, wat dat betreft is zeker de zoete seizoenspannenkoek van Pollen echt een aanrader deze keer.
Hey Tim, je zegt alles moet geproefd worden. Heb je ook de haven cappuccino en latte die verkrijgbaar is bij de zelfbedieningsautomaten zoals in het Witte Paard al gecheckt dan?
Jazeker.
Oh, echt waar?
Ja.
En, is het binnen te houden?
Ja, ik moet zeggen, ik ben altijd wel positief verrast door hoe havermelk smaakt in je cappuccino. Ik moet zeggen, ik vind hem vaak zelfs misschien wel lekkerder dan normale cappuccino. Je kon hem natuurlijk al eerder krijgen op een aantal plekken waar de koffie door medewerkers voor je in elkaar werd gezet. Maar nu kun je hem dus ook gewoon zelf tappen.
En dan nog een horecagerucht. Op het zomerstrand en mogelijk de warme winterweide gaan er nieuwe horecaverkooppunten komen. Onder andere voor eigenheimers en nog wat andere zaken. En die zouden dan voor wisselbare frontjes krijgen. Zodat ze helemaal in stijl van het jaargetijde omgetoverd kunnen worden.
In ieder geval geen overbodige luxe nieuwe verkooppunten voor de eigenheimers. Want die verkeren aardig in staat van verval.
Hey.
Hopen dat dat net zo mooi wordt als die nieuwe Unox-punten.
En de Hoffelijke Rout, het restaurant in het hotel, die staat sinds kort in het teken van Sneeuwwitje. Met enkele gerechten en nagerechten in thema. Daarnaast hebben ze 3 oude beelden van kabouters uit het vroege sprookje in de lobby geplaatst naast de ingang van het restaurant. 1 beeld beweegt ook.
Die zullen wel uit het requisitenmagazijn komen.
En weer opgeknapt. Uit de presentatie die een van de Efteling horeca mensen heeft gegeven, bleek dat in de toekomst er misschien wel hollebolle geizen gaan komen om petflesjes en bekers op te slurpen. Die lege automaten die er nu dus staan, die zouden daarmee vervangen gaan worden. Dus die, ja, dat ze daar alleen wat bestikkering voor hebben geplakt of op hebben geplakt, is dus echt een tijdelijke maatregel.
Hoe zou dat dan betekenen dat we ook veel meer hollebolle geizen in het park gaan zien?
Mogelijk, of uitbreidingen bij de hollebolle geizen. In ieder geval meer dingen om met bekers in te mikken in de toekomst. Wat ook opviel in diezelfde presentatie is dat blijkbaar de Efteling heeft geëxperimenteerd met regionale lekkernijen. Beekse Berg deed blijkbaar hetzelfde als een initiatief vanuit de provincie. Het ging om Brabantse runderstoverij, maar het bleek dat die zo snel uitverkocht raakte dat ze ermee gestopt zijn. Dus niet omdat, ja, dat ze niet konden bijbenen, maar dat was volgens mij ook gewoon qua leveranciers en zo niet voldoende te doen. Op zich wel bijzonder. Heb je iets wat dus enorm populair is? Zo populair dat het zo snel weg was dat ik er nog niet van had gehoord in die tijd?
Ik heb het wel gezien.
Oh, heb je het ook gezien? Ja, maar je kon het dan niet meer bestellen, want het was al weg.
Nee, precies.
Maar je zou dan ook kunnen denken, misschien moet je dan extra veel moeite insteken dat je toch kunt aanbieden.
Blijkbaar is hier vraag naar.
Ja.
Toch wel zonde hoor, want het valt me op dat dat park als een Toverland of een Walibi Holland, dat die regelmatig experimenteren met allerlei nieuwe lekkernijen die worden verkocht in tijdelijke of permanente verkooppuntjes. En dat loopt altijd als een trein. Toch gek dat de Efteling dat dan niet kan.
Ja, dat is natuurlijk een beetje... Is dat een wet? In ieder geval de Efteling een stuk groter. En je hebt meer capaciteit nodig om het te bereiden. Maar je hebt ook meer toestroom nodig van alle... Dat klinkt heel erg klinisch. Alle grondstoffen die nodig zijn om het in elkaar te kunnen draaien. Dat kan wel een probleem zijn. Dat is natuurlijk wel makkelijker als je wat kleiner bent.
Ja, en is als je kleiner bent misschien ook wat meer ruimte voor probeersels?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je misschien op zo'n zomerstand ook echt wat dingen proberen zou ik denken. Maar nou, laten we hopen dat ze nog wat avontuurlijker gaan worden wat dat betreft. Nog een allerlaatste horecapuntje. Er was wat Efteling personeel die een Instagram post heeft geplaatst waar plantaardig softijs op basis van linzen en vanille werd geproefd. En blijkbaar smaakt het enorm lekker. Zou dit iets nieuws kunnen gaan zijn wat we in Efteling gaan zien?
Zou zo maar kunnen.
Dat is dan meteen lactosevrij. Dat is wel handig.
Ik ben benieuwd hoe het smaakt.
Ja.
Hey, en dan nog wat merchandise nieuws. We hadden het de vorige keer over een nieuwe personeelspin. Met het motto voor iedereen. En vroeg ons af hoezo, waarom, wat betekent dat? Het bleek dat die bedoeld is voor iedere medewerker die een e-learning over toegankelijkheid heeft gemaakt. Dus vandaar de slogan voor iedereen. Dat ging over de Efteling natuurlijk. En via de website pinverzameling.nl weten we dat volgens een insider de directie van de Efteling Kenmare heeft gemaakt dat Efteling personeel geen eigen pins meer mag ontwerpen of uitgeven. Aan de ene kant misschien jammer, aan de andere kant snap ik hem wel. Want ja, die personeelspins die worden vaak maar in hele kleine oplages uitgegeven. Natuurlijk vooral voor het personeelsbestand van de betreffende attractie of het horecapunt. Alleen pinverzamelaars zien dat dan toch als een officiële Efteling-pin. En vervolgens ontstaat er een soort hevige klopjacht op die paar pins waar enorme prijzen voor worden geboden. En vervolgens personeelsleden ook een flink centje mee gaan bijverdienen. Ik kan me voorstellen dat de Efteling-directie dat een ongewenst bijeffect vindt.
Nou, dan ben ik het stiekem ook wel mee eens, ja.
Dus, ik denk een misschien niet heel populair, maar wel een heel verstandig besluit.
Ja, en dan last but not least, Tim. Er is een nieuw fotoboekje. En een vrij bijzondere fotopraak er op de voorzijde, namelijk van Moeder Geit.
Ja, waarschijnlijk omdat dit fotoboekje uit zou moeten komen in 2023. En toen bestond het sprookje 50 jaar.
Nou ja, zo was natuurlijk de oude oplage die iets te ruim was besteld en volmaken.
Ja.
Nou, hij kost in ieder geval €4 en zou verkrijgbaar zijn in 29 winkels.
Ja, ik zag het voorbij komen op Facebook, ja.
29? Zijn er 29 verkooppuntjes van merchandise in de Efteling? Misschien alle fotobalies ook of zo?
Ja, ik denk inderdaad dat je dan echt alle souvenirwinkels plus alle fotobalies plus alle buitenverkopen.
Oh, die 29. Zegt veel hoor.
Ja, ik weet nog.
Het is geen Walt Disney World, dat denken ze wel.
Ja, nou ja, want vroeger was natuurlijk de merchandiseverkoop echt beperkt tot 4 of 5 winkels in het park. Maar tegenwoordig heb je inderdaad al die fotopuntjes die ook als souvenirs verkopen. Best wel veel merchandise buitenverkooppunten. Ik neem aan dat dit cijfer toch niet uit de lucht is gegrepen.
Iedere mobiele satékar die verkoopt ook een fotoboekje erbij tegenwoordig. Of krijg je saté geserveerd op zo'n fotoboekje?
In plaats van een leitje.
Ja, dat is trouwens wel beter, want dan hebben ze minder plastic nodig. De plastic bakjes en zo.
Kan je hergebruiken als fotoboekje?
Hé, hey, dat is pas duurzaam.
En als je dan ook nog voor een broodje kipsaté kiest, dan kom jij na een dagje Efteling ook nog aan je trekken.
Ja.
Even aan je fotoboekje snuiven.
Tim, jongen, we lossen hier gewoon een heel groot probleem op, wat de wereld kent.
Hey, heel positief nieuws. Er blijken al 50.000 mensen naar de film De Legende van Familie Vos te zijn gegaan.
Zo, als zoveel mensen ook de kratjes pils gaan afnemen bij Stadsbrouwerij Vos, dan komt het helemaal goed in den landen.
Dat denk ik wel, ja.
Gezellig uit alom. En over gezellig uit alom gesproken, er is wat meer informatie over te land zijn in de lucht. Want het gaat natuurlijk binnenkort plaatsvinden in de Efteling. Er zijn 4 onderdelen waar je aan kunt gaan deelnemen. Let op, Tim, snel naar de bel, met je as over de plas, tobbeldansen en duw hem eraf.
Ik las met je ass over de plas. Maar dat,
met je ass over de plas.
Ja.
Aanmelden kan vanaf nu met een speciaal formulier op de RTL-website. Linkje vind je in de show notes. Ik weet niet of het nog lukt trouwens, tegen de tijd dat de aflevering uitkomt. En de locatie zou volgens de omschrijving een natuurvijver worden. Er waren recent wat opnames rondom het podium bij de siervijver met een presentatrice en wat metingen in het water.
Ja, zou de locatie dan toch de sprinklervijver zijn voor Kasbah?
Is niet een hele slechte plek eigenlijk.
Nee, al vraag ik me dus af of die vijver dat kan hebben. Volgens mij ligt er een vijverfolietje in, toch?
Tje.
Ja.
Maar het is wel vrij diep daar, toch?
Ja.
Nou, je wil met als een steiger gaan bouwen.
Ja.
Zo. Ja, goede vraag. Nou, dan moeten we hem gaan laten drijven. Kunnen ze fixen. Movie magic.
We gaan het zien in mei.
Gaan we het zien in jou? Nadat die tantes ontploft. Nee, oké, we gaan gauw verder. Vorige nieuwsaflevering toen hadden we het over het klucht Een Nacht in Efteling. En John van de Eert-productie. Die hadden wij gespot op zijn site, maar die is inmiddels weer verwijderd. Zoals een management als de Efteling, die wil er eigenlijk geen mededeling over doen op dit moment. Maar daarom heeft Loopings wel, die hebben wat navraag gedaan, dat er wel echt sprake is van wat samenwerking tussen de Efteling en John van de Eert en zijn management. Dus wij houden dit in de gaten. Heel benieuwd.
Ja, dan zijn er intussen weer volop vacatures. Twee interessante. Strategisch inkoper. Nou, wat houdt dat nou in? Een hele mooie omschrijving. Je bent dan verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van strategische inkoopportefeuilles en projecten. Denk daarbij aan bouw- en verbouwprojecten van een hotel of attractie met alle benodigde materialen en diensten. Je koopt unieke projecten in, zoals een houten achtbaan, een divecoaster of een toevoeging aan het Sprookjesbos. Daarnaast natuurlijk ook reguliere inkoop van installatietechniek, groenvoorziening of bouwgerelateerde zaken. Relatiebeheer van attractieleveranciers in binnen- en buitenland maakt onderdeel uit van het dagelijks werk. Best een toffe functie, lijkt mij.
Het moet wel je ding zijn, uiteraard, maar ja, ja. Het zijn wel vrij unieke dingen die je moet inkopen in ieder geval.
Ja, voor je het weet sta je voor de keuze tussen Comeback en Mac.
Er is ook nog een vacature voor manager finance and control. En daarom ben je verantwoordelijk voor de afdeling finance and control. Ongeveer 35 collega's. En daarmee met de financiële verslaglegging binnen wet en regelgeving. En je rapporteert dan direct aan de financieel directeur. Daan van Baarsen natuurlijk. En dat is volgens mij ook de afdeling waar Bas van Tilburg, die wij hebben geïnterviewd rondom de financiën van de Efteling, waar die werkt.
Klopt.
En leuk nieuws vanuit Hattem en best wel tof nieuws. Vanaf 19 april 2024 gaat daar in het Anton Pieck Museum namelijk een hele, ik denk, toffe expositie plaatsvinden. Over de wolf en de zeven gaatjes. Dat is het laatste sprookje waar Anton Pieck actief aan mee heeft gewerkt. Stamt uit 1973. Eigenlijk is het dus een jaartje te laat, maar dit is ter ere van het 50-jarig jubileum. Daar hebben ze toch al een handje van de afgelopen periode. Dus waarom ook niet in een jaartje skippen?
Wat dat betreft zijn ze wel consequent, ja.
Ja, zeker. En dan nog een paar kijk- en luistertips. Beginnen met een aflevering die we eigenlijk hebben aangehaald van Theme Park Science. Er is ook een bijhorende podcast trouwens gemaakt. Samen met Ochtend in Pretparkland. En dat gaat over het Pepper's Ghost Effect.
Ja, hele toffe productie weer van Danny en consorten.
En ook de Ochtend in Pretparkland aflevering erover is heel tof.
Zeker. Natuurlijk een heel belangrijk show effect in de Eftelingen.
Nou, niet alleen in de Efteling, maar daar wordt het wel echt veelvuldig toegepast. Op meer plekken dan dat je misschien door hebt.
Precies.
Een hele toffe video ook van Niels Kooijman. Die laat de Efteling zien in 1996. Ik vermoed dat het een familievideo is van Niels. Dat was me niet helemaal helder. Maar
denk het ook, ja.
Ja, in ieder geval, hij geeft een introductie. En daarna zie je gewoon heel veel beelden van de Efteling in 1996. Maar let op, Tim. Want je kunt ook nog verder terug in de tijd.
Jazeker. Tristan, een van onze luisteraars ook. Die heeft twee hele oude video's opgeduikeld. Een video van Frans Verwij. Van de Efteling in 1991, het jaar dat ik voor het eerst een Efteling abonnement kreeg. Dus voor mij ook een heel mooi en belangrijk jaar. In die video zien we onder andere toffe beelden van Ingang West, van een nieuw Lavelaar en ook van de prins en de prinses in actie in het Sprookjesbos. En ook een filmpje van de Efteling in 1990 door Fly MyCam. En daarin zien we heel veel attracties uit de jaren 80 die natuurlijk net nieuw zijn. En Ingang Noord nog in gebruik. Heel veel toffe video's. We gaan de linkjes naar YouTube in onze show notes plaatsen.
En dan gaan we door naar reacties van luisteraars. En dan beginnen we met een bericht wat we kregen van Gijs Klaassen. Hij schrijft: hallo Tim en Paul. Mijn naam is Gijs. Ik ben 16 jaar oud en een groot fan van de Efteling en jullie podcast. Maar ik heb even een vraagje. Omdat ik 16 ben zit ik natuurlijk nog op school. 4 VMBO om precies te zijn. En vinden heel wat kinderen het apart dat ik fan ben van een pretpark. En word ik er soms ook een beetje mee gepest. Niet enorm of zo, maar dat mensen het raar vinden. En ik vroeg me dus af of jullie daar vroeger ook mee te maken hebben gehad of helemaal niet. Want nu zijn de meeste kinderen fan van andere dingen, maar ik ben op mijn school de enige fan van de Efteling die in de vierde zit. Dus ja, hebben jullie daar vroeger ook last van gehad? Groetjes Gijs.
Kort antwoord, ja.
Aan mijn kant is dat wat anders. Dit is dus precies de periode dat ik wat minder met de Efteling bezig was. Ik denk dat het misschien hier in de buurt ook wel anders is hoor. In Kaatsheuvel en zo, dan beginnen de kinderen uit je klas, dus de klas gaan er ook een beetje te werk en zo. De Efteling heeft die misschien ook een wel andere status dan in andere delen van het land. Misschien is het lokaal iets minder probleem, maar ik kan het me helaas wel voorstellen. Ja. Ja.
Nou, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk opgegroeid in Tilburg. Daar was Efteling ook wel redelijk ingevoerd. Nou heb ik me eigenlijk nooit geschaamd voor het feit dat ik Efteling-fan was. Of nog steeds ben natuurlijk. Maar wel veel gepest, met name op de basisschool. Nou zat hem dat meer in het feit dat ik heel makkelijk kon leren. En tegelijkertijd totaal niet sportief of lenig was. Dus ja, dan ben je al snel het mikpunt van pesterijen.
Ben ik aan niet lenig, Tim?
Nee, zeker niet.
Ik zou het niet zeggen.
En dan heb je ook nog eens geen merkkleding aan als kind op de basisschool. Ja, dan doe je het natuurlijk helemaal fout. Dus veel gepest, maar ik heb daar zelf eigenlijk nooit heel veel last van gehad. Omdat ik gewoon thuis een veilige basis had. En ik had natuurlijk onder andere de Efteling als grote passie. Als een soort van toevluchtsoord. Dus nee, nooit een leuke schooltijd gehad. Maar dat deed me eigenlijk niks. Dat heeft me juist wel misschien ook wel wat eigen gereid gemaakt. Op de middelbare school stopte dat pesten wel. Maar vond men het in het begin, die Efteling hobby, ook wel bijzonder. Heb ik me nooit wat van aangetrokken. Altijd gewoon heel open en eerlijk over geweest. En daar zat wel een keerpunt in. Ik denk toen ik een jaar of 14 was. Toen leerde ik ineens ook heel veel Efteling fans kennen. Bijvoorbeeld via Wonderchat en het Wondere Wereldweb. En toen begon ik echt op pad te gaan met andere Efteling fans. En toen ontstond ook heel snel een hele grote groep met vrienden. En toen voelde ik me veel meer gesterkt in die Efteling hobby. En Nou ja, vanaf dat moment ook gewoon heel erg uitgedragen van ik ben Efteling fan en daar ben ik trots op. En dat had effect, want nou ja, dat is denk ik wel iets wat ik nog steeds wel merk. Als je gewoon lekker jezelf bent, je schaamt je niet voor jezelf en je draagt je hobby's en je passies gewoon uit, dan op de een of andere manier wordt dat meer geaccepteerd dan dat je stiekem toch een beetje schaamt. Wat ik een hele mooie uitspraak vind is if you go different, go big. Oftewel, als je dan toch andere hobby's hebt, nou, ga er maar all out. Dus dat zou mijn advies zijn. Ben lekker jezelf. Schaam je nooit voor jezelf. En als je daar gewoon wat zekerder in staat en je doet gewoon je eigen ding. Ja, er zullen altijd mensen zijn die wat van je vinden. Maar zeker ook mensen die je kunnen waarderen. Dus nou ja, ben daar gewoon open en eerlijk over. En ik weet zeker dat je daar minder last mee krijgt.
Ja, je had sowieso nog goede dingen aan, Tim. Maar wat er natuurlijk ook in meespeelt, is dat als het duidelijk is dat jij een grote Efteling-liefhebber bent, misschien zijn er wel meer in jouw omgeving. Misschien zelfs wel in jouw school, misschien zelfs wel in je klas. En mensen die weten gewoon niet van anderen en die zoeken die toenadering nooit, als ze niet weten dat er anderen zijn die hetzelfde mooi vinden als zij.
Klopt.
En nou, dit nu begeven we ons misschien een beetje op glad ijs, want ik weet helemaal niet wat nu speelt in die leeftijdscategorie die Gijs aanhaalt, maar ik heb het idee dat er tegenwoordig wel heel veel hobby's zijn waar vroeger een beetje lacherig over werd gedaan. Of zo. Ik was natuurlijk helemaal van de videogames en dat was wel makkelijker om daar wel mensen rondomheen te vinden die dezelfde interesses hadden. Zeker onder mijn mede jongens en scholieren, zeg maar. Maar dat was voor anderen was dat ook die meer van het voetbal waren natuurlijk ook wel wat bijzonderder, zeg maar. Of die snapten dan niet helemaal, maar dat soort dingen zijn wel echt gekeerd.
Ja.
En dan gebeurt, ja, alles komt een beetje met golven, denk ik. En ik denk juist het jezelf kunnen verliezen. We hebben er nog een hele aflevering over gemaakt vorige week in een hobby. Ik denk dat als dat meer in het fysieke zit, ik denk dat daar steeds meer terug weer gaat komen. Dus ik denk dat je helemaal niet zo uniek bent binnen jouw gemeenschap. En dat er echt wel meer mensen zijn die er eigenlijk hetzelfde in staan. Maar die heb je gewoon nog niet ontmoet. Die ken je nog niet.
Nou ja, en ik denk inderdaad dat het tegenwoordig wel meer wordt gewaardeerd als je je authentieke zelf bent dan in onze jeugd. Tenminste, dat merk ik ook wel als ik kijk naar mijn eigen kinderen. Dus nogmaals maar herhalen. If you go different, go big. En ben gewoon lekker jezelf en schaam je nooit voor jezelf.
Nee, het is gewoon onbegrip van anderen die niet snappen hoe cool een bedrijf als de Efteling is.
Zeker.
En ik denk dat het ook wel een beetje wordt nou, het draait wel een beetje bij met attracties als de Bron en zo. Weet je wel, de mindset rondom de Efteling is ook wel volwassener geworden, denk ik, de afgelopen jaren.
Ja, ga gewoon lekker je eigen weg. Het geldt denk ik niet alleen voor de Efteling, maar geldt voor alles.
Zeker. Hey, we kregen ook een berichtje van Niels en hij schreef: ik was laatst in de Beekse Bergen en daar was een light safari. Ik vond het mooi gedaan, maar zat erna te denken wat nou als de Efteling ook zoiets zou doen, maar dan meer een enchanted light forest. Mij lijkt dit super tof. Hoe staan jullie erin? Ik hoor het graag. Ga zo door. Groetjes, Niels.
Ik ben nooit zo'n fan van dit soort evenementen.
Ja, maar hoe zie jij dit voor je, Tim?
Nou ja, wat ik in heel veel dierentuinen zie, want op de een of andere manier is dit echt de mode in dierentuinen in binnen- en buitenland. Dat zijn van die, wat zijn het eigenlijk? Van die dierfiguren die zijn gemaakt met doeken in allerlei verschillende kleuren. En er staat een lampje achter. En dat is, wat is het? Een beetje feestelijk, carnavalesk.
Mm-hmm, mm-hmm.
Chinees vaak ook.
Mm-hmm. Nee, dat zie ik ook niet gebeuren, nee. Maar ik denk dat er wel methodes zijn waarbij, nou, stel in ieder geval een donker sprookjesbos voor.
Mm-hmm.
En dat ze daar bijvoorbeeld de lichteffecten door de bossages hebben gedaan, waarbij je bijna glitters of zo, dat je bijna stardust zo door de bossages heen ziet vliegen, zeg maar.
Ja, maar dat vind ik totaal iets anders. Tuurlijk kan het stijlvol zijn.
Oh, maar we hebben het erover een enchanted light forest, hè? We hebben het niet per se over een directe kopie van een light safari met Eftelingse draadfiguren met een beetje doek omheen en een lampje erachter.
Nee. Nou ja, ik denk dat er zeker potentie zit in Eftelingse lichtshows.
Ik denk dat een avondopenstelling van alleen sprookjesbos met extra lichteffecten en een projection mapping op een aantal van de gebouwtjes die we kennen, ik zou daar serieus geld voor neerleggen.
Take my money.
Ja.
Ja.
Dus ik denk dat er echt wel potentie in zit. Ik ga niet al te veel spieken bij al die light safari-achtige evenementen. Maar ik denk dat er echt wel licht- en projectie-gerelateerde sprookjesbos-ervaringen. Nou, daar zou het echt goed kunnen doen in Efteling.
Nou ja, ik moet zeggen, de light safari bij Beekse Bergen was op zich wel een heel mooi evenement. Maar dat zat hem dan meer in de randzaken.
Even voor het perspectief, waar waren die randzaken?
Nou ja, het was gewoon een hard ticket event met op een aantal plekken in het park gewoon evenementen, locaties met eten, drinken, extra winterse activiteiten.
Extra entertainment misschien ook nog?
Ja, dus het zat gewoon goed in elkaar, zeker voor een park van het kaliber Beekse Bergen.
Ja, en niet zo heel veel nachtdieren, denk ik, hè?
Nee.
Dat is, nou, dus dan moeten ze ook wel natuurlijk. Nou, oké.
Dan nog een mailtje van Bram Smit. Hij zegt: dag heren van Kleine Boodschap. Mijn naam is Bram en ik ben 18 jaar oud. Een trouwe luisteraar van de podcast. Nu ging ik vandaag na studie naar de Efteling. En ik ging in Baron 1898. En toen kwam ik het bordje tegen vlak voordat je de voorshow ingaat. Daarop staat: deze eerste steen werd gedolven door de kompos Thomas, Joris, Jentel, Maurits en Jade onder toezicht van mijn baron Hubertus. Maar toen dacht ik, Hubertus, wie is dat? Want die komt mij niet bekend voor in het verhaal. Dus ik dacht, laat ik de mannen van Kleine Boodschap het eens vragen. Misschien dat jullie het weten en mij mee kunnen helpen met het oplossen van deze vraag. Met een verwonderlijke groet, trouwe luisteraar Bram.
Tim, verhelder ons, want ik heb het ook niet scherper.
Ik wel. Dit zijn de kinderen van de directieleden ten tijde van de opening van Baron 1898.
Ah.
En je had het op zich wel kunnen raden, hoor.
Nou, ik dacht al dat het sowieso was. Alleen niet dat het alle directieleden waren. Maar ik denk, wie heeft er nou zoveel kinderen? dat verklaart het op zich wel, ja.
Ja. Als je natuurlijk het rijtje hoort. Thomas, Joris, Jentel, Maurits en Jade. Wat valt er dan op?
Dat er wel wat overeenkomsten zitten met andere namen in de Efteling.
Ja, Thomas en Maurits zijn natuurlijk ook Ravelijnridders.
Ja, we hebben ook nog Joris, die ene van de draak. Maar dat is een wat breder bekend verhaal.
Ja, want ook de Ravelijnridders zijn ook vernoemd naar kinderen van directieleden. Dus Emma en Lisa zijn ook dochters van een Efteling directielid van destijds. Dus Bram, eigenlijk is het antwoord heel simpel.
Inderdaad, ja. En ons laatste niet echt een reactie van een luisteraar, maar wel een shout-out naar een luisteraar. Namelijk een Duitse luisteraar. En zijn Twitter-handel is Ursino. Die is groot Efteling-fan en die heeft blijkbaar speciaal Nederlands geleerd om, naar Kleine Boodschap te luisteren.
Ja, echt super fanatiek. En wat blijkt, hij heeft alle afleveringen van Kleine Boodschap vanaf aflevering 1 teruggeluisterd. In het Nederlands dus.
Nou ja, als hij dus Nederlands heeft geleerd ook door naar ons te luisteren. Misschien is het ook wel een beetje het geval. Heeft hij eigenlijk stiekem een beetje aan het Brabants geleerd.
Ja, inderdaad. Onvervals Brabants, ja.
Maar Ursino, goed bezig.
Super tol.
Heb jij speciaal Duits geleerd om hem te bedanken, Tim?
Nee, ik vind Duits een mooie taal.
Hey Tim, we gaan door naar en dan nog dit. En ik heb eigenlijk één puntje wat ik even wil aanhalen.
Ik zie hier iets in het draaiboek staan dat had ik niet bij jouw naam verwacht.
Nou ja, ik zelf dus ook niet, maar het Eurovisie Songfestival komt er weer aan.
Eén van mijn guilty pleasures.
Ik kijk daar eigenlijk zelden. Heel af en toe dan pik ik het een beetje mee. Maar die kinderen die zitten er blijkbaar helemaal in. En die zeiden, papa, het nummertje van Nederland is uit.
Ja.
En ik zei, ja, dat is prima, we gaan wel even kijken. En ik was wel dat die Joost...
Klein?
Ja, Joost Klein, ja, dat hij een nummertje had gemaakt. Die ik verder daarvoor ook niet kende of zo. Dus nou, waar die videoclip kijk, ik denk, moeten we hier de wedstrijd mee gaan winnen? En toen, een half uur later, betrapte ik me er al op dat ik het een beetje zou mee te neuren. Ik denk, oei, dit gaat helemaal fout. En toen stond ik een dag later aan school. En toen kwamen de kinderen naar buiten. Ik denk dat 1 op de 5 was ook dit nummertje aan het neuren. En sindsdien suggereert YouTube allemaal van die mensen die dit nummer gaan bekijken. En dan voor het eerst, zeg maar, en dan hun initiële reactie gaan geven. En het begint te groeien.
Heel herkenbaar.
Want wat Joost vrij slim doet, is dat hij probeert om zo'n breed mogelijk publiek aan te spreken. Want dat moet je natuurlijk gaan brengen in heel Europa. Dus het nummer is in principe in het Nederlands gebracht. Het nummer heet trouwens Europapa, als we dat niet hadden gemeld. Al hint jij er al wel na. Maar daartussen zitten van die vleugjes Duits of Engels. Alsof je naar een voorshow van Baron 1898 of Symbolica staat te luisteren.
Dat klopt, ja.
Zou Joost gewoon stiekem inspiratie op hebben gedaan in Efteling daarvoor?
Wie weet.
Eigenlijk is de vraag voor de onderliggend plan natuurlijk. En dat was ik wel binnen het nummer. Maar ik vond het opvallend. Ik denk, het is net alsof dat je naar een voorshow in de Efteling zat te luisteren.
Goed dat je het nummer hebt geplukt. Al heeft dat het niet echt nodig.
Nee, je had al enkele miljoenen views op YouTube in een paar dagen. Ja. Trouwens, mooie cameo's van de New Kids en DJ Paul Elstak.
Absoluut. Was jij trouwens vroeger van het hakken?
Ja, zeker.
Dat dacht ik al.
Ja, ik heb wel wel afgehakt, hoor. Niet alleen richting hout, maar ook gewoon... Nee, ik was er heel slecht in. Maar elektronische muziek kon ik wel waarderen. En zelfs alle nuances in dat soort muziek, Tim, die kon ik helemaal ontleden.
Dat is helemaal jouw blikkie.
Mijn blikkie?
Ja, jouw ding.
Is dat een blikkie?
Ja, denk ik.
Dan was het mijn blikkie.
Ja.
Tim, ik weet niet of jij nog boeiende inzichten hebt gehad in de afgelopen weken. Maar misschien heb je nog wel interessante dingen uitgesproken.
Ja, wij zijn wel weer een paar keren op pad geweest. Heel vaak naar de Efteling natuurlijk, maar ook een paar andere leuke plekken bezocht. We zijn weer eens naar Burgers' Zoo geweest. Natuurlijk toch wel, denk ik, mijn favoriete dierentuin in Nederland. Daar zijn ze weer flink aan het bouwen. Het olifantenperk daar wordt uitgebreid. En daar komt ook een grote speeltuin bij. Terwijl ze hebben toch al aardig wat speeltuinen in Burgers. Alleen dit wordt meer een natuurspeeltuin met heel veel klimelementen en ook wat waterelementen. Toch een beetje een trend in de hele leisurewereld, hè? En tof, heel veel leuke babydieren daar. Zoals een babygiraf, heel schattig. En mijn favoriet toch wel de baby zeekoe. Ja, en verder misschien nog een paar wat meer laagdrempelige uitjes. We zijn in België, in Pelt, naar het Klankenbos geweest. Een mooi bos met wat allerlei kunstige installaties rond geluid. Heel bijzonder. Best wel een aanrader als je bijvoorbeeld in de buurt van Eindhoven woont. Of over de grens in België. Er zit trouwens ook een lekker restaurant en een grote speeltuin bij. Dus dat is leuk voor een dag uitstap als je daar in die buurt bent. En we hebben hier in Brabant, in Oosterwijk, bij de Gerrithoeve ook een keer het kabouterpad gewandeld met de kids. Ook een leuk laagdrempelig uitje om eens te doen. En ik moest wel heel erg hard lachen. Onze kinderen hadden laatste studiedag. En ik was ook vrij, want ik kom nog steeds om in de overuren. Ik zeg, meiden, wat gaan we doen als we vrij zijn? Het eerste waar ze mee kwamen was IKEA en het tweede Efteling. Dus de appel valt niet ver van de boom.
Dus met de sammelbak in de kofferbak naar de Efteling om daar allemaal nieuwe fotoboekjes en plattegronden op te halen.
Dat is vrijwel letterlijk wat er is gebeurd, ja.
Tim, als je één ding bent, dan ben je wel voorspelbaar.
Dat is zeker, ja. Nee, ik moet zeggen, uiteindelijk hebben we inderdaad de hele ochtend lopen funshoppen in IKEA. We gingen er eigenlijk naartoe voor een goede lunch en voor misschien wat dingetjes uit de foodmarket. En uiteindelijk heb ik volgens mij ook in IKEA zelf weer voor €70 aan spul gekocht. Dus die formule werkt nog steeds als een trein. Hey, en tot slot nog een kijktip. Paul, als jij mij toch zo voorspelbaar vindt, wat is een van mijn favoriete filmgenres?
Filmgenres? Een beetje thrillers, een beetje krimi.
Ja, dat doel ik niet op.
Nou, eigenlijk maakt het geen zak uit. Ik vermoed dat als het uit Scandinavië komt, dat je er al snel hard op gaat.
Ja. Nou ja, in dit geval gaat het om een rampenfilm. Een enigszins cheesy rampenfilm.
Oh ja, dat klopt.
Dat is ook al een guilty pleasure van mij. Er staat weer een nieuwe online op Netflix. Inderdaad, Zweeds. Dat maak je ook niet vaak mee. De film Afgrunden gaat over het plaatsje Kiruna in Noord-Zweden. Daar zijn ze nu een complete stad aan het verhuizen. Omdat de groeven, volgens mij is het een ijzerertsgroeven, waar dat dorp op staat, die is aan het inzakken. En daar hebben ze een toch wel licht cheesy rampenfilm rondomheen gemaakt. Maar hij is best wel licht verteerbaar en leuk om te kijken als je toch een Netflix abonnementje hebt.
Ja, en daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Wil je nou iets aan ons kwijt? Net zoals al die mensen in de afgelopen weken waar allerlei feedback hebben gestuurd over onderzoeken die de Efteling heeft gedaan. Of over deuren die toch wel juist stonden ingetekend in plattegronden.
Of over escapisme.
Oh ja, ook nog. Dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Het makkelijkste is waarschijnlijk social media. Ook het meest laagdrempelig. Als je naar kleineboodschap.com/volgen gaat, vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon wat langere berichten sturen. Zoals via het contactformuliertje op de website. Of je stuurt een mailtje, dan kun je net als Sander bijvoorbeeld een voiceclip meesturen. Dat doe je naar info@kleineboodschap.com.
Ja, en Kleine Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app op Spotify of YouTube. Luister je ons daar nou, zorg dan dat je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. En daarnaast kan je ons ook gewoon luisteren op de website, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je al onze afleveringen, ook de 80 eerste die niet meer beschikbaar zijn in onze stream. En dus ook niet op YouTube trouwens. Maar ze staan dus alle 380 op kleineboodschap.com. En daar vind je ook alle show notes, de relevante linkjes bij de aflevering waarvan we er deze week weer een heel aantal genoemd hebben. Verder vinden we het ook altijd tof als je een rating of een review achterlaat. Dat kan bijvoorbeeld bij Spotify of Apple Podcast. En Paul, is er nog een nieuwe review binnengekomen?
Ja, zeker. En voordat ik die trouwens ga voorlezen, want die is van Apple Podcast, maar je kunt op YouTube ook reageren op de afleveringen. Ik probeer ook in de gaten te houden. En op Spotify kan het tegenwoordig ook. Die komen ook regelmatig binnen. Dank daarvoor. Maar een reviewtje op Apple Podcast van Miss Piggy. Die luistert blijkbaar ook naar Kleine Boodschap. Misschien kennen we het ook wel.
Bouwmeester Big.
Maar ze schrijft in ieder geval heerlijke Efteling podcast. Als je maar enigszins geïnteresseerd bent in de Efteling, is het heerlijk om naar Kleine Boodschap te luisteren. Ik heb zeker in het archief gezocht naar afleveringen die ik interessant zou kunnen vinden. En ben ze rustig allemaal aan het luisteren. De geschiedenis van Kaatsheuvel en Efteling. Verschillende afdelingen binnen de Efteling. En natuurlijk belangrijke medewerkers van vroeger en nu. Heerlijk om zo af en toe een soort kijkje achter de schermen te kunnen krijgen.
Nou, mooie analyse, Miss Piggy. Dankjewel.
Ik zeg, missie geslaagd.
Zeker.
Ja, naast een review schrijf ik, vind het ook al heel tof als je andere mensen op de hoogte kunt brengen van Kleine Boodschap.
Ja, we staan er iedere week weer van te kijken dat er nog steeds mensen zijn die nog nooit van Kleine Boodschap hadden gehoord. Groot Efteling-fan zijn en beginnen met luisteren vaak vanaf aflevering 1. Heel tof.
Doorzettingsvermogen kunnen we sowieso waarderen.
Zeker.
En dat was weer voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.
Houdoe waar.